Tristan Tucker en Federlight is daar echt wel ook een kentering in gekomen. Dat ook de sportmensen wel zagen van, hey, dit kan mij en mijn sportpaard ook wel verder helpen. En het is niet alleen iets voor mensen die te bang zijn om op een paard te stappen, of mensen die een fjord of een halflinger hebben.
Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit weer met een gast aan tafel, al even geleden. En niet zomaar een gast, want ik zit met Annemarie Meerkerk.
Hallo, hallo.
Ik ken Annemarie nu een jaar, iets minder dan een jaar toch?
Ja,
in augustus Klopt. Heb ik volgens mij voor het eerst les van jou gehad.
Ja.
Ik heb namelijk natuurlijk mijn paard Nacho verkocht. Maar voordat ik hem verkocht, wilde ik het nog heel graag proberen. Het was jullie kennen natuurlijk een beetje hoe Nacho is. Hij was een beetje moeilijk. En dat had met heel veel verschillende dingen te maken. Ik heb best wel wat verschillende instructrices geprobeerd om te kijken wie kan ons het beste begeleiden om met zijn spanning om te gaan. Een vriendin van mij, Carmen, die had met Ax, had toen Ax laten opleiden door Irene Heets,
ja,
hè?
Precies, op Irene Lagendijk. Ja, ja,
op de Parelli-manier. En daar was zij helemaal fan van. En ik zag ook hoe bizar goed Ax op de hulpen was en hoe goed ze met allerlei dingen omging en zo. En toen heeft Carmen mij een keer geattendeerd op, je moet Annemarie eens volgen op Instagram. En jij had toen ook volgens mij net het paard van Connie Loonstra in training, dacht ik toen. Dus, paard van, hoe heet ze ook alweer, van Ride Dressage uit Bennekom.
Laura, precies.
Toen had je haar paard, had je daar.
Ja.
En toen ben ik jou gaan volgen en zag ik eigenlijk wat jij allemaal deed. En daar gaan we het in deze hele podcast over hebben. Want jij doet namelijk Parelli.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen de term Parelli wel kennen. En ook wel van Pat Parelli, de bedenker ervan. De man uit Amerika. En daar gaan we het ook straks allemaal over hebben. Maar ik wil heel graag alvast even een soort ijsbrekertje. Want ik heb dus van de week een video online gezet over dat ik dus een Parelli grondwerkles ging doen met Tera samen. Want ik heb dus met Nacho bij jou gelest.
Ja.
Alleen jij zit in Steenwijk. En dat is voor mij een uur rijden. Dus voor zo'n trainingsdag heb ik het ervoor over. Maar gewoon voor een losse les vind ik dat wel een beetje ver. En Tera die woont bij mij in de buurt.
Ja.
Dus jij hebt ons eigenlijk gekoppeld.
Ja,
en
klopt.
Daardoor Tera kan dan lekker bij mij thuis komen. En ik kan ook 20 minuutjes naar haar toe komen. Dus ik heb in ieder geval een les met Tera dus over Parelli grondwerk online gezet. En ik heb daar echt bizar veel leuke reacties op gekregen. Maar er kwam één soort reactie, kwam er een aantal keer terug. En die wil ik graag even met je bespreken. Iemand die zei, wat leuk om jullie les mee te mogen kijken. Ik heb zo'n 20 jaar geleden Parelli les gehad, maar dat was echt heel anders. Met een carrot stick met touw wat over en om het paard wordt geslingerd. Het uiteinde van het touw rondslingeren, dat soort dingen. Het paard aanraken en praten slash klikken was not done. Ik vond het niks. Mijn paard werd er heel humeurig van. Heel mooi om dit nu te zien dat er ook andere manieren van Parelli werk is. Toen reageerde iemand anders erop. Interessant verhaal inderdaad. Parelli kan een beetje klinisch worden op die manier. Iemand zei eens dat het trucjes zijn voor mensen zonder gevoel voor paarden om ze toch iets bij te brengen. Vind ik ook maar niets op die manier. Maar dit vind ik ook echt heel fijn om te zien. Ligt ook heel dicht bij het freestyle en Tristan Tucker en zo. Paarden leren hoe ze zelf hun lichaam en geest beter kunnen gebruiken. Wordt elk paard en ruiter beter van. Bedankt voor deze interessante video, Tira en Feline. Zo gingen er nog een paar van dit soort reacties door. En ik wil heel graag dus voor iedereen die het woord of de naam of de term Parelli wel of niet kennen, gewoon al heel even, wat betekent het? Waar staat het nou voor?
Ja.
Want er zijn dus denk ik een heel aantal mensen die er wat negatieve associaties mee hebben. Maar er zijn ook mensen zoals jij en ik die er heel veel positieve associaties mee hebben. Dus waar gaat het dan mis?
Ja.
Goeie. Een hele moeilijke, diepe vraag gelijk.
Nou ja, dat is zo. Maar daar valt natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Maar daarvoor zijn we hier ook.
Mm-hmm.
Kijk, Parelli is inderdaad een horsemanship methode die ontwikkeld is door Pat zelf. Mm-hmm. En zijn vrouw Linda. Dat is nu zijn ex-vrouw, maar dat was toen zijn vrouw.
Okay.
En dat wil eigenlijk zeggen, Pat zegt altijd, ik leer mensen hoe ze goed kunnen worden met paarden. Dus hij zegt, mijn programma is niet per se een programma waarin je leert om paarden te trainen, maar meer om de taal van het paard en wie het paard is, hè, hoe die denkt, hoe die leert, wat heel belangrijk voor hem is als een basis, niet, zeg maar. dat je die leert, zodat je beter weet wie je paard is en hoe je met hem om kunt gaan. Mm-hmm. En vanuit daar ook samen kunt gaan werken. Dus Pet zegt eigenlijk van, de eerste stap is dat wij ons paard leren kennen, hè, zodat wij op een goede manier met ons paard om kunnen gaan. En de eerste stap is niet dat het paard ons moet leren kennen en het moet doen zoals wij het graag willen. Ja. Want uiteindelijk zijn wij degene die iets met ons paard willen doen. Dus is het ook onze verantwoordelijkheid om eerst eens goed te onderzoeken, maar wie, wat en wie is een paard nou, hè?
Ja, want je kan dus niet met dezelfde soort trainingsmethode elk paard trainen.
Nee, want elk paard is weer anders. Hè? Dus wat voor het ene paard heel goed werkt, kan voor het andere paard weer totaal niet werken. Net zoals bij wat voor mensen heel goed werkt. Dat kan voor mij heel anders zijn dan voor
iemand
jou.
Die heeft echt soms, die moet echt gepusht worden en die moet echt dat.
Ja.
En iemand anders die zegt, oh, je moet mij helemaal niet pushen, dan klap ik dicht. En
precies.
Dat soort dingen.
Precies.
En dat is ook bij paarden zo.
Ja,
en
zeker.
Pet heeft daar dus ook echt een methode, of hè, dat left brain, right brain, dat gaan we nu denk ik die kant op?
Nou,
of nog
Pet
niet eens?
Heeft dus vooral als een van de eerste in ons tijdperk, denk ik wel, heeft hij eigenlijk duidelijk gemaakt van hoe kunnen wij als mensen naar paarden kijken en hoe kunnen we de paardentaal leren kennen. Hè? Want daar gaat het eigenlijk heel vaak mis. Paarden en mensen zijn van nature heel erg anders. Mm-hmm. En wat je vaak ziet is dat mensen paarden willen trainen op de manier zoals wij denken dat we paarden moeten trainen. Maar omdat we zo anders zijn, hè, paarden zijn prooidieren, vluchtdieren, wij zijn roofdieren, gaat dat dus heel vaak mis. Omdat we dan bijvoorbeeld op ons paard willen stappen en dan loopt dat paard elke keer weg. En dan gaan we dat oplossen op de manier zoals wij denken dat we dat moeten doen. Maar dat werkt niet voor het paard. Dus Patty heeft eigenlijk gezegd van, je kunt ook wel zeggen dat het paard spreekt Frans, hè? Mm-hmm. En wij spreken Nederlands. En op het moment dat een van beiden niet de taal van de ander leert, of op het moment dat je nog niet allebei een taal hebt ontwikkeld waar je allebei mee uit de voeten kunt, dan is het dus super moeilijk. Hè? Mm-hmm. Uiteindelijk kun je dan wel, als ik hier Frans tegen jou ga praten, en jij spreekt geen Frans, dan duurt het heel lang voordat ik jou iets uit kan leggen of voordat we uiteindelijk iets samen kunnen gaan doen.
Ja.
Terwijl als we allebei Frans of allebei Nederlands praten, dan gaat dat echt
of
een stuk
Engels.
Beter. Of allebei Engels. Precies. Dus ik denk wat Pet vooral in eerste instantie heeft gedaan, is een programma ontwikkelen, zodat wij paarden beter kunnen snappen. En vanuit daar dat we ook de taal van het paard leren, zodat we eigenlijk allebei dus Frans, Engels of
Nederlands.
Weer die taal. Precies, ja.
Helemaal multicultural language worden we dan. Maar het left brain, right brain, extrovert, introvert is weer iets anders. Of
ja,
is dat weer
precies.
Een gevolg eigenlijk daarvan?
Ja, nou dat is eigenlijk weer een ander stukje binnen zijn programma. Wat dus zegt van, dan kun je paarden ook nog onderverdelen in 4 paardentypes. En dan heb je dus de right brain extrovert, de right brain introvert, de left brain extrovert en de left brain introvert.
Mm-hmm.
En aan de hand daarvan kun je dus daar horen, bij al die paarden horen dus een aantal eigenschappen. Net zoals dat je bij mensen, als je bijvoorbeeld naar disc kijkt, dan heb je dus blauw, groen, rood.
Oh ja.
En dan kun je dus zeggen van, oké, de ene mens die is meer extrovert of meer taakgericht of
meer leiderschap, meer dat.
Precies, precies. Dus wij kunnen onszelf ook in gaan delen in een aantal types.
Mm-hmm.
En dat kun je dus bij een paard ook doen, met wel in je hoofd wetende dat je uiteindelijk, nou ja, geen paard in een hokje kunt plaatsen.
Mm.
Hè, maar je kunt wel een beetje kijken van, oké, ik heb een paard wat van nature zelfverzekerd is of onzeker is of heel extrovert of heel introvert.
Mm.
En op het moment dat je dus weet wie je paard is, dan kun je hem vaak ook beter helpen. Want wat voor een extrovert paard, hè, als je een paard hebt wat heel speels is en heel veel met zijn benen wil doen, en je laat dat paard heel lang stilstaan, dan is dat best wel moeilijk voor hem.
Mm.
En als je een introvert paard hebt die misschien echt even de tijd nodig heeft om ergens te kunnen landen en na te kunnen denken, en je zegt tegen dat paard van, hup, 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 we gaan links en rechts en stap eraf en dit en dat, dan is dat ook weer super heftig voor hem. Dus weten wie je paard is en wat bij je paard past, kan je dus ook heel erg helpen op het moment dat je samen dingen wil gaan doen.
En is het ook andersom, dat je dan ook kan kijken wat weer bij jou past? Stel je bent op zoek naar een nieuw paard.
Zeker. En
er komt een heel extrovert paard voorbij. Maar die voldoet eigenlijk aan al je eisen. Maar eigenlijk past bij jou veel beter een introvert paard.
Ja.
Dan, als je dat bij wijze van zou kunnen weten, dan zou je op voorhand al kunnen zeggen, dit is niet helemaal een match.
Zeker.
Want
zeker.
Als ik me dan zo bedenk, dan was Nudge denk ik een heel erg extrovert paard.
Ja.
En Marley en Fiep zijn heel erg introvert. Zover jij ze kent, want jij hebt hun nooit getraind natuurlijk.
Nee.
En ik ben natuurlijk soort van opgegroeid met Marley. Dus ik kan met hem lezen en schrijven. En toen kreeg ik in één keer Nudge. En toen dacht ik in één keer, oh, ik kan helemaal niks. En nu heb ik Fiep weer. En dan denk ik echt, oh, wat een verademing weer. Want ik kan eigenlijk soort van alles wat ik met Marley deed ook weer op haar toepassen. Waardoor het weer een soort van heel vertrouwd voelt. Maar eigenlijk misschien ook gewoon is dat dat veel beter bij mij past.
Mm-hmm. Zeker. Ja, dus dat helpt ook heel erg. Want dat is natuurlijk ook wat ik wel vaak zie. Dat dan mensen bij mij komen. En dan hebben ze achteraf gezien eigenlijk een paard gekocht. Waarvan ze nu denken, hé, maar dat past niet helemaal bij wat ik eigenlijk wil. Hè? Dus als jij een heel mooi, fancy, duur sportpaard koopt. En je gaat daar één keer in de week mee naar het bos. Dan kun je dus een paard hebben wat echt uit elkaar knalt van energie. Of op het moment dat je dan naar het bos toe gaat, daar dan ook een beetje uit zijn panty schiet. Omdat dat dus paarden zijn die je elke week of elke dag gewoon lekker moet trainen. In plaats van dat je daar één keer in de week iets mee gaat doen.
Mm-hmm. Is dat echt zo? Is dat echt zo dat zo is? Of kan je ook paarden soort van zo krijgen, maakt niet uit wat hun afkomst is, dat je ook nog steeds maar één keer in de week iets met ze doet? Of is dat...
Jawel, ik denk dat op het moment dat je natuurlijk iets echt een band met je paard hebt opgebouwd en je traint je paard op een goede wijze, dan is het zeker niet zo dat je daar 5 keer in de week iets mee moet doen, omdat die anders niet veilig is.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk wel paarden die het heel... Ik heb zeg maar 2 paarden en de ene daarvan die vindt het heerlijk om gewoon lekker in de wei te staan en een beetje daar te spelen. En als we dan 1 keer in de week iets gaan doen, dan is dat voor haar prima. En mijn andere paard die komt echt elke dag zo van, oké, wanneer gaan we iets doen? Dat is echt een werkpaard. Dus je hebt zeker wel paarden die meer behoefte hebben aan echt ook dingen samen doen en nieuwe dingen leren, omdat hun energielevel gewoon veel hoger is dan andere paarden. En dan heb je natuurlijk ook paarden. Kijk, als je naar het bos toe wilt of je wilt heel hoog in de sport kunnen rijden, dan heb je ook weer andere kwaliteiten nodig in je paard.
Mm-hmm.
Dus dat zijn wel, als je vooraf weet van, hé, wat past bij mij, waar hou ik van en wat is mijn doel met dat paard, dan kun je wel veel beter je keus maken dan wanneer je dat niet doet, zeg maar. Ik weet nog, toen ik mijn eerste paard kocht, toen kende ik dit ook nog niet echt. Of eigenlijk kreeg. Toen ik mijn eerste paard kreeg, toen was dit ook nog een beetje nieuw voor mij. En toen kreeg ik dus een introvert paard. En nu weet ik, omdat ik zelf ook veel extroverter ben, dat een type paard wat ook wat extroverter en wat speelser en wat uitbundiger is, dat beter bij mij past.
Ja.
Dus mijn volgende paarden zullen zeker wat meer de extroverte paarden zijn. En ook de paarden die het echt heel leuk vinden om te leren en veel dingen te doen, dan de paardentypes die zeggen, nou, als ik 1 keer een beetje met jou door het bos shock, dan vind ik het prima, weet je wel?
Ja, precies.
Dus dat maakt wel uit.
Ja, en even terugkomend op de reacties. Waar denk je dan dat het misgaat, om het even zo te zeggen, waardoor mensen of een heel vertekend beeld hebben of negatief ook echt ervaringen hebben?
Ja, dat is echt een supergoeie vraag.
Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken.
Nee. het is natuurlijk... het eerste stukje is dat het heel bepalend is van wie je les krijgt.
Mm-hmm.
Hè? Dus je hebt mensen die dat misschien op een hele goede manier kunnen uitleggen. Zelf ook veel verstand hebben van paarden, veel ervaring hebben met paarden. Waarbij het heel gemakkelijk is als het ware om bij aan te haken.
Ja.
Maar dan heb je natuurlijk ook nog mensen die het misschien op een manier brengen die niet zo goed bij jou past.
Hmm.
Of op dat moment niet zo goed bij jou past. Of op dat moment niet zo goed bij je paard past.
Ja.
Dus dat kan een van de redenen zijn. Ofwel dat de klik daar niet was. Ofwel dat de manier waarop het werd overgebracht voor jou niet de manier was die bij jou past.
Mm-hmm.
Hè? Ik denk wat daarnaast zeker bij Pet ook nog wel meespeelt, is dat er natuurlijk een heleboel mensen zijn die een mening over hem hebben.
Mm-hmm.
Naar aanleiding van verhalen of van filmpjes. Ik denk ook, hij was natuurlijk de eerste, zeg maar, die eigenlijk horsemanship heeft neergezet zoals we dat nu kennen. En hij is daarin ook het meest bekend over de hele wereld. Dus ja. Daarbij geldt ook het stukje van hoge bomen vangen veel wind. Mm-hmm. Ik denk dat het bij hem ook zeker een reden is die meespeelt. Ik denk dat het cultuurverschil een beetje meespeelt. Ja. Als je daar bent, als ik bijvoorbeeld bij hem ben, dat is echt een andere wereld dan hier. Mm-hmm. Daar zijn... hier is alles zoveel makkelijker dan daar. Wij kunnen als onze auto stuk is, dan rijden we even naar het dorp en dan kunnen we daar onze auto laten fixen.
Ja, of
we
gaan boodschappen mee of iets.
Ja, precies. Terwijl daar moet je eigenlijk alles zelf kunnen. Want het volgende dorp of de volgende weet ik veel wat, is gewoon een uur verder rijden. Dus het leven is echt nog veel rauwer en echt anders dan hier. Mm-hmm. Dus ik denk soms dat ook wel een verschil maakt. Dat de cultuur gewoon anders is. En hoe je met paarden, daar zijn paarden soms ook nog gewoon werkpaarden van. We gaan de koeien halen, we gaan hekken maken van. Dus dat speelt ook mee. En als laatste denk ik ook wel dat natuurlijk het heel makkelijk is om een mening te baseren op hetgene wat je hoort of wat je ziet. Zeker in deze tijd, zonder dat je iemand echt kent. Mm. En dat is wel het stukje waar ik dan, ik ken Pat wel. Ik heb ook veel met hem samengewerkt. En ik zeg zeker niet dat alles wat hij doet, dat ik daarachter sta en dat ik super fan van hem ben. Want iedereen blijft mens en iedereen maakt fouten. En je mag ook je eigen draai geven aan een stukje zoals jij dat graag voor je ziet. Mm-hmm. Maar ik ken hem wel. Ik ken weinig mensen die zo gepassioneerd zijn, zo gedreven zijn, zo gul zijn, zeg maar. En ook nog zo hard voor de paardenwereld bezig zijn. Zeker op de leeftijd die hij nu heeft.
Ja, hij is richting de 80 of zo.
Ja, ik ben echt dood op daar. Als ik daar dan heen ga, ik ben gewoon 100 jaar jonger dan hem. Maar hij gaat gewoon van 7 tot 11 uur 's avonds gewoon achter elkaar door. En ik denk dan echt wel van, nou mag ik alsjeblieft gewoon even gewoon ergens zitten en niet alleen maar met paarden bezig zijn of over paarden leren of over paarden praten. Maar die man die is gewoon 71 jaar en die gaat gewoon non-stop door. Dat is echt wel. Dus ik denk ook wel. Dat is ook de kant van Pat, zeg maar, die heel veel mensen niet kennen, die er wel is.
Ja, die leer je misschien ook alleen kennen als je daar intern die opleiding gaat doen.
Dat
toch?
Denk ik wel. Ja. En ik denk ook, maar dat gaat dan verder dan alleen paarden. Dat we nooit moeten vergeten dat het altijd heel makkelijk is om te oordelen over iets of over iemand als je niet exact in dezelfde positie bent geweest als die ander. Mm-hmm. En dat gaat nu dan over een stukje paarden, maar dat kan ook gaan over je buurman die gaat scheiden of je. Het is tegenwoordig zo makkelijk om maar van alles te roepen of te zeggen, ik zou dat nooit zo doen of hoe kan die dit doen of dat doen. Maar ik geloof echt dat je zeker wel je mening ergens over mag hebben, maar dat je ook heel goed moet beseffen dat je nooit 100% kunt weten hoe dat voor die ander was, omdat je die ander niet bent. Ja. Dus dat het heel makkelijk is om van alles wel te roepen, maar dat het ook belangrijk is dat je dat in je achterhoofd houdt, waardoor je dus ook een stukje openlaat voor het kan misschien ook anders zijn dan dat ik nu hoor of denk of zie.
Ja, precies. Jij hebt dus die opleiding wel gedaan, toch? Of kan ik het niet? Hoe moet ik het noemen?
Ja, ik ga nog ook heel eventjes terugpakken op het stukje. Want er was ook iemand die zei van, wat zei ze ook alweer? Dat het dan heel klinisch wordt. Mm-hmm. En dat het dan meer trucjes zijn zonder het gevoel. Ja. En toen dacht ik, dat is ook een goede om even op in te haken. Want aan de ene, ik snap dat heel goed. De andere kant, want dat kan het ook absoluut zijn. De andere kant van het verhaal is, en dat heeft Pat natuurlijk heel erg goed gedaan, dat hij ons iets heeft gegeven waarvan hij eigenlijk zegt van, ik wil mensen graag helpen om goed te kunnen worden met paarden. En voor de ene is dat, dat betekent dus dat ik met mijn paard veilig door het bos kan. En voor de ander is dat, ik kan 1,40 met mijn paard springen. Iedereen heeft daar zijn eigen doelen in. Maar dat is wat Pat graag wilde doen. En dat betekent soms, als je nieuwe dingen leert, kijk, een stukje gevoel en een stukje timing is heel moeilijk om aan te leren. Mm-hmm. Dat kun je wel leren door heel veel te doen, maar dat is niet iets wat een instructeur aan jou kan geven. Dat is iets wat je zelf moet gaan ervaren en doen en gaan voelen. Dus soms, als je leert dansen ook, dan kan het heel goed zijn dat het in het begin echt zo, naar links. En naar rechts. En naar voren. En naar achter. Weet je wel? Dat je echt denkt, 1, 2. En dan is het in het begin nog super houterig. En dan zit die flow er nog niet in. Maar dat komt omdat je bezig bent met iets leren wat je nog niet zo goed kunt. Hè? Dus dan kan dat stukje feeling komt vaak pas later. Dus dat is ook iets waar ik van dacht, dat is wel even goed om te noemen. Dat we dat ook niet vergeten. Dat we soms iets heel klinisch moeten leren. Voordat we dat met gevoel moeten doen. Ja. Omdat het eerst een skill is die we moeten snappen en die in ons lichaam moet komen voordat we dat echt met heel veel feel kunnen doen.
Ja, en zeker omdat sommige dingen ook heel veel combinaties van zijn. Dus dan moet je eigenlijk 5 dingen tegelijkertijd doen.
Precies.
Maar je kan niks nog daarvan. Dus je moet eerst stap 1, dan stap 2, stap 3, 4, 5. En dan moet je, dan ga je eerst stap 1 en 3 combineren, dan stap 4 en 5 combineren of zo. En dan in één keer moet je alles bij elkaar doen.
Ja.
En dan krijg je pas echt die feeling.
Dat is gewoon super moeilijk.
Ja, en dan moet je hem eigen maken. En dan is het net zoals fietsen, dat je dan niet verleert, dat je dan helemaal dat gevoel krijgt.
Ja.
En,
ik heb soms ook, als ik op mijn paard rijd en ik doe nieuwe dingen, dat ik echt denk van, nou, het ziet er gewoon echt verschrikkelijk uit. Maar dat geeft niet, want dan denk ik, ja, ik moet gewoon leren van mijn arm daar en mijn hand daar en mijn heup daar en mijn, weet je wel.
Mm-hmm.
Hè? En dat is in het begin super, super technisch. Maar op het moment dat ik dat 1000 keer doe, dan kan ik dat doen zonder dat ik daarover nadenk. Maar dat kost wel een stukje tijd.
Ja, ik film natuurlijk veel van mijn lessen. Dus dan kan ik natuurlijk dat ook terugzien met wat ik goed doe en wat ik fout doe. En in die desbetreffende les van met Tera, toen schoot Fiep 1 of 2 keer weg en ik doe niks.
Mm-hmm.
Terwijl ik weet, ja, maar dan moet ik dat vlaggetje voor haar houden.
Ja.
Om haar tegen te houden. Maar ik deed gewoon niks. En terwijl ik het dus wel weet, maar op dat moment had ik gewoon nog niet, had ik alleen nog stap 1 en 2. Dus haar goed vasthouden, op die plek lopen.
Ja.
Haar zo dat ze op mijn lichaamstaal reageert, bla bla. Die had ik onder controle. Maar dan stap 3, als ze dan iets wegschiet, vlaggetje naar voren. Ik weet hem, maar ik heb hem nog niet in mijn lichaam zitten.
Ja.
Dus dat heb je natuurlijk ook gewoon heel vaak.
Ja, en dat mag ook en dat komt vanzelf. En daar hoeven we ons niet schuldig of rot of weet ik veel over te voelen. Maar dat is gewoon een stukje dat we iets nieuws leren. En dan gaat het soms nog of te snel of te langzaam of te hard of te zacht. En dat is gewoon part of the process.
En maak jij ook een soort van je eigen draai eraan? Want je hebt natuurlijk wat Pirelli echt zelf is. Maar hetgeen wat erachter ligt is gewoon horsemanship, als ik het goed heb dan. Ik denk dat bijvoorbeeld inderdaad een Tristan Tucker en een Featherlight en een Freestyle Academy, dat is ook allemaal horsemanship, denk ik. Maar heeft misschien iedereen ergens zijn eigen draaier een soort van aangegeven?
Ja.
Want net zoals dat iemand dus zei van ja, ik doe bijvoorbeeld best wel veel klikken. Dat weet ik van mezelf, daar moet ik ook eigenlijk een beetje mee stoppen, in ieder geval minderen. Maar iemand in die reactie zei dus net van ja, klikken is bijvoorbeeld echt not done.
Mm-hmm.
En ik deed dat gewoon. En Tera gaat dan niet tegen mij zeggen, ja, je moet kappen met klikken of zo, weet je wel. Dus waar zit de lijn van dat je je eigen draai eraan mag geven en hoe ervaar jij dat?
Nou ja, ik vind sowieso altijd heel erg mooi wat Pet dan ook zegt van, even denken hoor, wat zegt hij dan ook? Oh ja, never say never, don't always say always, usually say usually. Dus dat betekent ook van, hè, ik denk dat er altijd een soort van middenweg is. Dus het is niet van, je mag nooit klikken of je mag nooit dat. Ik denk als je het zo bekijkt dat je dingen te extreem gaat nemen, dat je ook een beetje de essentie mist van waarom we doen wat we doen of waarom we niet doen wat we doen. Maar het is wel grappig, want je zei net van, jij hebt die opleiding wel gedaan. En dat is ook, want ik geef er inderdaad heel erg mijn eigen draai aan. Want ik was eigenlijk geen Pirelli-instructeur. Totdat ik dus naar, ik heb wel altijd heel veel geleerd van Pet. En dan vooral hier, zeg maar. Dus van de mensen die wel officieel een diploma via hem hadden.
Mm.
En dan ging ik veel naar hem, naar hun toe. En dan, nou ja, weet je wel zo. En toen ben ik 2 jaar geleden. Maar ik wilde eigenlijk nooit die opleiding doen. Omdat het ten eerste heel veel geld was.
Ja. Yeah.
En omdat ik toen ook, ik ben eigenlijk een beetje, ik had vroeger superveel passie voor paarden, maar heb niet echt een achtergrond voor paarden of vanuit de paarden. Dus ik ben eigenlijk pas echt begonnen met paarden toen ik 21 of 22 jaar oud was. En toen ben ik daar een beetje ingerold en daar heel veel over gaan leren. Want ik voelde wel meteen, dit is hetgene wat ik altijd al wel wilde doen. Maar ik wist niet dat er ook een manier van met paarden omgaan was die niet, waarbij paarden ook gewoon blij zijn. En dat ze het ook leuk vinden om gewoon dingen samen te kunnen doen. Want dat was altijd iets wat ik heel graag wilde. Maar omdat ik niet uit de paardenwereld kwam, wist ik ook niet dat dat er was. Wat ging ik nou zeggen?
Ja, die opleiding had je gedaan in Amerika.
Oh ja.
En,
En precies, dus toen ben ik wel heel veel gaan leren en heel veel gaan doen. En toen ben ik eigenlijk ook gaan lesgeven. En dat heeft zichzelf, ik heb daar nooit echt een strategie of een plan bij gehad. Maar dat ging eigenlijk als een balletje, zeg maar, werd dat steeds groter. Maar ik wilde toen die opleiding niet doen, omdat ik het dus heel erg duur vond. Mm-hmm. En ik had toen ook al genoeg werk, zeg maar. Dus ik dacht ook wel van, ik heb die naam, zeg maar, niet echt nodig om een business op te bouwen. Maar ik wilde wel heel graag leren van pet. Dus toen ben ik daar 2 jaar geleden ben ik daarheen gegaan. Omdat ik in mijn werk natuurlijk ook heel veel jonge paarden start. En ik wilde heel graag weten wat hij van mijn manier van paarden starten vond. Mm-hmm. En toen ben ik daar, toen zou ik daar 2 weken heen gaan. En toen zei hij na die 14 dagen, zei hij, joh, als je het leuk vindt, mag je zo lang blijven als je wil. Dus dat was ook, hè, dat is ook een van de dingen die ik net zei, dat hij ten opzichte van mij zo gul is geweest met tijd, met, mm-hmm. hè.
Maar je betaalt in principe dan voor die 2 weken, maar je kan nog gewoon toen, gratis precies, langer blijven.
Precies, ja. Precies. Okay. Hè, want ik had hem daarvoor nooit, ik had daarvoor nog niet echt dingen met hem samen gedaan, dus hij kende mij nog niet echt, zeg maar. En na die 14 dagen zei hij dus van, nou ja, je kan gewoon langer blijven als je dat wil. Dus toen ben ik daar uiteindelijk 8 weken geweest. En toen na die 8 weken, op de laatste avond voordat ik naar huis zou gaan, toen zei hij dus tegen mij, joh, ik wil heel graag dat jij ook in mijn naam verder gaat doen wat je nu al doet. Dus toen kreeg ik inderdaad mijn diploma van hem. Maar dat kwam dus wel een beetje uit de lucht vallen, want het mijn doel was om daarheen te gaan en meer te leren over paarden en over het starten van paarden en het trainen van paarden die ook wel behoorlijk veel moeilijkheden hebben en niet per se om instructeur te worden. Dus dat was natuurlijk een hele mooie gift van hem ook. Mm. Maar ik heb daarin wel heel erg mijn eigen stijl. Dus ik denk wel dat ik een van de Parelli-instructeuren ben die misschien wel het meest ook zijn eigen draai daaraan geeft.
En kan je dat onder woorden brengen? Ja. Kijk, het enige wat ik weet is dat jij bijvoorbeeld gewoon heel enthousiast bent.
Oh ja.
Gewoon alleen maar. Zo sta jij gewoon altijd bij die paarden en zo. En dat zie ik. Tera heeft dat ook al best wel, maar wel weer iets minder. Maar dat komt ook al wat je zegt. Je bent een heel extravert
persoon. Ik ben heel extravert, ja.
Dus waarin heb jij die vertaalslag dan?
Nou, ik denk sowieso dat ik natuurlijk heel veel met sportpaarden werk ook.
Ja.
En horsemanship stond voornamelijk wel bekend voor mensen die een beetje hobbymatig, die een beetje te bang zijn om te rijden
werd
met de
een
fjorden.
Beetje zweverig en precies. Voor recreatief. En,
precies. Ja, en daar is door onder andere Tristan Tucker en Featherlight is daar echt wel ook een kentering ingekomen, dat ook de sportmensen wel zagen van, hey, dit kan mij en mijn sportpaard ook wel verder helpen. En het is niet alleen iets voor mensen die te bang zijn om op een paard te stappen of mensen die een fjord of een halflinger hebben. Mm-hmm. Maar ook in de Parelli-wereld zijn er nog steeds wel heel weinig trainers die echt ook in de sportwereld werken.
Ja, want ik vroeg jou laatst voor een vriendin van mij die bij Rotterdam uit de buurt kwam. En toen zei je ook,
ja, het is heel moeilijk.
Ik heb geen idee.
Nee, want ik ken wel natuurlijk, ik ken een aantal mensen waar ik van zeg, nou, die zijn echt heel erg goed. Ik zou daarheen gaan. Maar er zijn ook natuurlijk een heleboel mensen die ik niet ken. Die ook misschien supergoed zijn, maar die ken ik niet. Maar er zijn ook een heleboel mensen die nu onderhand wel in horsemanship les geven zonder dat ze een echte opleiding hebben gedaan. Mm. Of heel veel ervaring hebben opgedaan met paarden. Ik ben wel echt een voorstander van les nemen, want daar dacht ik in het eerste voorbeeld ook nog aan. Soms is het ook zo dat je dan les krijgt van iemand die eigenlijk net te weinig basis heeft. Hè? En dan
alsof ik bijvoorbeeld nu wat lessen van jou heb gehad en wat lessen van Tera. En dat ik denk, oh, nu snap ik het wel. Dat ik dan les ga geven. Terwijl ik eigenlijk ervaring heb met mijn paarden.
Ja.
En als een paard dan eigenlijk weer heel anders zou reageren, dan zou ik echt van, ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
Ja, en dan kan het dus zijn dat zo iemand denkt, oh, maar die methode past dus niet bij mij. Hè? Want degene die dat doet, die mij les geeft, die daarmee komen we niet verder. Maar dan heeft het eigenlijk met de kwaliteit te maken van degene die jou les gaf, niet duidelijk. Met de methode, hè, wat diegene deed. Mm-hmm.
Maar inderdaad, wat jij zegt, die vertaalslag naar de sportpaarden, om heel even, de zwart-wit inderdaad, de sportpaarden versus, kijk, een halflinger kan natuurlijk ook prima een sportpaard zijn.
Ja, zeker.
Maar vaak een beetje, jouw USP is denk ik echt die, die hete paarden. Ja. Of die of gewoon al zo gefokt zijn of getraumatiseerd zijn.
Ja, 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 dat. En ik gebruik ook niet... Hè, pet heeft natuurlijk ook heel veel termen, zoals de Seven Games. En dat zijn ook wel termen die mij op social media en in mijn lessen... pak ik die er eigenlijk bijna nooit bij. Omdat er ook een heleboel mensen zijn die niet weten wat dat is. Dus ik zeg altijd van, ik heb heel veel geleerd van pet. Ik sta 100% achter hetgene wat hij doet en wat hij heeft gemaakt. Omdat ik het heel knap vind dat hij als eerste en ook misschien nog wel als enige tot nu toe echt een soort van school heeft ontwikkeld waarbij...
Wereldwijd.
Ja, precies. Waarbij mensen echt vanaf het begin kunnen leren, oké, tijdens de eerste sessie van mijn paard doe ik dit. Hè, als ik veilig wil op mijn paard kunnen stappen, dan moet ik dat en dat en dat doen. Het is echt een soort van opleiding, zeg maar, die je kunt volgen van stap 1 naar 2 naar 3, wat natuurlijk best moeilijk op te zetten is. In plaats van filmpjes, zeg maar, los filmpjes die wel ergens op ingaan, maar waar niet echt een lijn in zit. Maar dus dat is echt mijn achtergrond. Daar sta ik 100% achter. Maar ik ben ook heel erg wie ik ben. En ik heb altijd wel heel erg mijn eigen pad daarin gevolgd en gedaan wat voor mij goed voelt. En ik ben natuurlijk heel blij en heel trots dat ik die naam draag. Maar het is niet zo dat ik dat 100% is wie ik ben en wat ik doe. En nou ja, dat alle termen die waar Pet het over heeft, dat ik die ook toepas. En dat is bijvoorbeeld wel iets wat je bij andere instructeurs wel veel meer ziet dan bij mij.
Ja, want iemand vroeg inderdaad ook aan mij van, ga je de Seven Games ook doen? Dacht ik, ja, ik ken het woord, maar geen idee wat de Seven Games zijn.
Ik ben blij dat Pet geen Nederlands spreekt, want anders zou ik nu op mijn kop krijgen.
Maar toen dacht ik ook, ja, nee, volgens mij gaan we dat niet doen. Ik heb er in ieder geval jou en Tera niet over gehoord, dus ik denk dat we dat niet gaan doen.
Nee, en ik geef ook nooit, zeg maar. Want Pet, als je begint daarmee, dan begin je in Pet stukje met level 1 en dan heb je level 2, 3, 4. En je kunt dus ook zeggen, wat veel in instructeurs dan ook doen, is dat ze zeggen, ik geef een level 1 kliniek en een level 4 kliniek. Nee, dat zijn allemaal dingen die ik niet doe, zeg maar. Dus ik denk dat ik wel, nogmaals heel erg erachter sta wat Pet, achter de filosofie van Pet. Maar ik geef daar zeker wel een beetje mijn eigen draai aan. En dat is inderdaad ook wat Tristan Tucker, Emil Foest, Yvette van Feather Light Horsemanship. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal min of meer op hetzelfde neerkomt. Alleen de één, iedereen doet het op de manier die bij zijn of haar persoonlijkheid past. En ik denk dat iedereen daarin ook super vrij mag zijn om te kijken van, nou ja, diegene past wel bij mij, diegene niet. Hè? Dat is natuurlijk, daar kan iedereen lekker zijn eigen keuze in maken.
Ja, en wat ik vooral soort van moeilijk vind, is dat bijvoorbeeld, nou, ik heb met Nudge natuurlijk ook eerst gekeken naar Feather Light en naar en Tristan Tucker en zo. Maar dat zijn video's.
Ja.
Er zijn geen instructeurs die op hun manier doen. Er zijn misschien wel mensen die al die video's hebben gekeken en het bij hun eigen paard en misschien nog een paar paarden van stalklanten en weet je wel, hebben toegepast. Maar er bestaat geen opleiding binnen hun
precies.
ding. Er bestaat wel een opleiding bij de Freestyle Academy van Emil Foest. Wij gaan toevallig morgen weer die kant op. En ik vroeg ook aan Tera van, Tera vroeg volgens mij van, botst dat met elkaar? En toen zei ze, ja, nee, want uiteindelijk is het allemaal natural horsemanship vanuit de basis. En de een zal het meer een beetje zo doen, de ander zou het een beetje zo doen. Het is voor jezelf inderdaad even kijken wat je vind je dan fijn om het zo en zo te doen. Inderdaad, dat ik ook zei, ja, ik moet dan niet aan Fiep of aan Mars straks drie verschillende dingen gaan vragen. Terwijl ik misschien wel hetzelfde doe natuurlijk.
Precies.
Dus daar moet je wel voor jezelf dan even op letten. Maar bij freestyle is er natuurlijk wel echt een opleiding in Nederland ervan. Terwijl Parelli is er ook wel een opleiding, maar niet in Nederland.
Niet in Nederland, nee. Ah, ja, dat is dom.
Ja. Ja. Dus dat vind ik dan, want ik vind het wel tof dat al dat online, ik zit natuurlijk zelf ook volledig online, de online video's is, want daardoor kom je gewoon over heel de wereld. Maar ik wil gewoon zelf nog steeds een instructeur hier hebben staan, die mij gewoon helpt.
Ja. En ik denk ook dat dat super belangrijk is. Want je kunt heel veel leren en vooral denk ik ook heel veel inspiratie opdoen van een filmpje. Maar dat is ook wel de reden waarom ik heel erg geloof in face-to-face. Hè. Ik geef het liefst gewoon iemand les die voor mij staat, die ik dan kan helpen met zijn of haar paard. Dat is ook hetgene wat ik doe. Omdat ik geloof dat als je als je echt verder voor elk paard en voor elke mens en voor elke combi die je dus hebt tussen paard en mens, werkt het soms weer net wat anders. En je kunt nooit zoveel filmpjes opnemen, zeg maar, dat je iedere combinatie kunt geven wat ze nodig hebben. Dus ik zeg altijd van, joh, kijk al die filmpjes en leer ervan en neem mee wat je daaruit mee kan nemen. Maar dat is natuurlijk ook waarom, hè, zoals jou, heel veel mensen naar mij toe komen die ook daarin vastlopen en zeggen van, het ziet er dan op zo'n filmpje heel leuk uit, maar dan doet mijn paard net iets anders. Ja, en dan denk ik, en dan nu, weet je wel?
Ja, nou, ik had exact dat inderdaad. Ik dacht, nou, dan koop ik dat programma van Tristan over spanning met een paard omgaan. Ja. En echt filmpje nummer 1 of zo was dan een bepaalde handeling. En dat had hij met 3 verschillende paarden gedaan. En ik probeer die handeling met Narch. En Narch reageert heel anders aan die 3 verschillende paarden. En toen dacht ik echt, ja. En wat nu?
Precies, precies. En hè, ook het stukje als iemand op een filmpje, hè, als ik iets op een filmpje doe, dit is mijn werk. Dus mijn timing is heel goed. De oefeningen die ik doe, zeg maar, daar ben ik gewoon handig in. Mm-hmm. Maar op het moment dat je het zelf moet doen, hè, de gemiddelde persoon die ik lesgeef, die is niet zo handig daarin. Dus dan moet je iemand hebben die met jou dat hele proces in kan gaan. Van wat nou als je zelf niet zo snel kunt reageren? Of wat nou als je zelf toch wat onzekerder ben, of inderdaad als je paard anders reageert, dat er wel iemand letterlijk naast je staat die je daardoor heen kan helpen en die ook de vragen kan beantwoorden waar je dan tegenaan loopt, die op een filmpje eigenlijk, die komen niet echt aan bod.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat al het beeldmateriaal wat we tegenwoordig hebben, dat heel fijn werkt als ondersteuning. Maar dat de basis ook wel moet zijn dat je iemand hebt die jou verder helpt met jou en je paard. Wat heel persoonlijk is toegespitst op wat jij in je paard op dat moment nodig hebt.
Ja, want dat heb jij dus de afgelopen jaren gedaan. Jij hebt dus nu je huurt natuurlijk een locatie in Steenwijk. Ja. Niet je eigen locatie. Daar heb jij heel het jaar door eigenlijk trainingspaarden.
Ja.
Van mensen die dus willen dat je jouw paard van nul naar waar dan ook heen brengt.
Ja.
In ieder geval vaak zadelmak maken of vaak van die getraumatiseerde paarden om weer te herstarten. In de zomer, dus wat er nu aankomt, is die locatie natuurlijk bezet met allerlei instructieweken. Dus heb jij die locatie niet meer. En dan ga je vaak een beetje op pad, toch? Om wel ook op andere plekjes les te geven.
Ja, dat is nou, ik probeer voornamelijk dan, ik ben natuurlijk heel druk die andere 10 maanden van het jaar, zeg maar. Dus ik probeer voornamelijk ook de tijd te nemen om eens even andere dingen te doen dan alleen maar met paarden bezig zijn.
Ja, als ik vakantie.
Precies, ja, dat. En ook echt meer tijd door te brengen met mijn eigen paarden. Want dat schiet er soms wel eens bij in. Mijn lessen lopen dan voor een groot gedeelte wel door. Ik heb een aantal lesdagen vaak ook bij stallen thuis, zeg maar. Mm-hmm. Die dan heel goed of super graag willen dat ik kom.
Tera dan.
Zoals bij Tera of op andere plekken. En dat kan gewoon de andere maanden van het jaar kan dat niet. Want dan heb ik daar geen tijd voor. Maar ja, zomers kan het dan wel.
Ja.
Dus dat doe ik dan ook wel. Maar het is voornamelijk ook wel een tijd dat ik voor mezelf gewoon even een stapje terug kan doen. Lekker meer dingen met mijn eigen paarden kan doen. En ook weer plannen kan maken voor het komende jaar, zeg maar.
Maar je hebt dus nu ook alweer een nieuwe stap gemaakt. Want afgelopen maanden ben jij samen gaan werken met RS-rijding.
Ja.
Rien van der Schaft, zijn trainingsplatform samen met Koenie Loonstra natuurlijk. En hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, nou, dat was eigenlijk superleuk. Want ik had, ik weet geen eens meer wanneer dat is. Maar Koenie Loonstra, die nam, ik denk vorig jaar of zo, contact met mij op voor het starten van een van haar paarden. En die heb ik toen zadelmak gemaakt. En toen zei ze eigenlijk, aan het einde daarvan zei ze al van, nou, ik zou het heel leuk vinden om
Koenie zit overal een business in natuurlijk.
Ja, en die zei ook van, joh, je ik zie wat jij ook zegt, zoveel passie en zoveel
gaat goed.
zoveel enthousiasme en ook je hebt zoveel te brengen, zeg maar. Dus ik zou dat ook op het internet meer gaan doen. En toen zei ik van, nou joh, dat is niet helemaal mijn ding. Dus ik doe gewoon, nou ja, wat ik hier doe, zeg maar.
Ja, en ook omdat je, want volgens mij heb ik het ook wel eens tegen je gezegd. Toen zei ook, ja, maar ik doe natuurlijk eigenlijk Parelli. En er bestaan al
Parelli. Ja, precies.
Pet heeft zelf al zo'n online platform. Dus dan moet je gewoon lekker dat gaan kijken.
Ja, precies. Want ik denk dan, ik hoef het wiel dan niet opnieuw uit te gaan vinden of zo, zeg maar. Dus dat, dat was en is nog niet echt het ding waar ik heel erg van aanga. En toen kwam ze dus een ander paard brengen. Die ze ook weer wilde laten starten. En toen, ik werk natuurlijk al een tijdje samen met Romy en met Rien van de Schaft. Ik ben denk ik 5 jaar geleden begon ik bij hun. Doordat ik lessen nam met mijn eigen paard. En toen hadden hun een aantal vragen met hun eigen paarden over trailen laden. En er was een paard waarbij we niet bij de oren konden komen, zeg maar. Dus toen ben ik hun een beetje daarmee gaan helpen. En dat klikte gewoon heel erg goed. Zowel op paardenvlak, zeg maar, als intermenselijk vlak. En dat is eigenlijk helemaal een beetje zo doorgegaan. En inmiddels heb ik ook, nou, ik denk 3 of 4 paarden voor hun gestart. Dus hun jonge paarden komen dan ook naar mij. Ja. En die start ik en die gaan dan weer gewoon terug.
Voor de duidelijkheid, starten betekent niet op wedstrijd gaan, maar starten betekent zadelmak maken.
Precies, ja, good point. en Connie, die werkt natuurlijk heel veel samen met Rien voor inderdaad het stukje met RS riding. En toen kwam Connie bij mij en die zei van, ik heb een idee, want daar is Connie dus super goed in. Mega creatief. En die zei, ik denk dat we het heel leuk kunnen combineren met een stukje van Rien, want die kennen jou ook heel goed en jij kent hun heel erg goed. Dus wat nou zou je ervoor openstaan als we een cursus maken voor ruiters die behoorlijk veel spanning hebben of tegen spanningsproblemen aanlopen met hun paard. En toen zei ik, ja, dat lijkt me superleuk. En dat ben ik toen voornamelijk gaan doen met Romy, omdat ik daar natuurlijk ook voornamelijk met haar samenwerk. Mm. Ja, en zo is eigenlijk die bal gaan rollen. En nu heb ik dus mijn online debuut gemaakt.
En hoe zie ik dat voor me? Is dat gewoon binnen RS Riding?
Ja.
Is het gewoon een module?
Nee. Het is wel echt een... hij staat daar wel binnen, maar het is wel een losstaande cursus.
Oké. Okay. Dus je kan hem los aanschaffen. Volgen,
ja,
et cetera.
Precies. Ja.
Oké, okay. Duidelijk.
En dan heb je dus een stuk op de grond en een stuk in het zadel. Met een hele hoop info en voorbeelden. En een gedeelte wat ik doe en een gedeelte wat dus Romy doet.
En wat zijn de reacties daar tot nu toe?
Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heel goed weet. ik heb een paar mails gehad van mensen die het echt super leuk vinden. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk allemaal via hun. Dus dat gaat niet per se richting mij.
Nee, maar meer van... krijg jij bijvoorbeeld dan nu ook nog meer aanvragen voor paarden starten? Of omdat wat je inderdaad zegt, zo'n video online cursus is leuk om te zien, inspiratie uit te halen en van te leren. Maar uiteindelijk willen heel vaak mensen nog steeds gewoon van jou zelf lessen hebben.
Ja.
Dus...
Nee, dat valt op zich wel mee. Er zijn zeker mensen die mij natuurlijk nog niet kenden, die aangehaakt zijn omdat ze dat dus hoorden via Rien. Mm-hmm. En ik denk dat er zijn zeker wel mensen die dus ook vragen van, hey, joh, kunnen we filmpjes insturen? Kunnen we Q&A doen? Kunnen we nog iets meer doen dan dit? Mm-hmm. En er zijn ook zeker wel een aantal mensen die mij dan echt bellen of dus mailen van, hey, joh, zou je mijn paard kunnen starten? Of zou je hem in... training kunnen nemen, want ik vind het gewoon zelf veel te spannend om dit verder te gaan doen. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ik denk van, nou, dat ging in één keer sky high, zeg maar. Dat valt op zich wel aan mee.
Ja, precies. Want heb jij ook wachtlijsten of zo voor mensen die hun paard willen starten?
Ja, ik heb wel een...
Want Yvette is bijvoorbeeld op een gegeven moment gestopt met een wachtlijst.
Ja, dat is ook heel verstandig.
Die had op een gegeven moment een wachtlijst van meer dan 2 jaar of zo. Ja. Wel langer, dacht ik. En die is er gewoon mee gekapt.
Precies, ja. Nee, ik heb ook een wachtlijst. Ik zeg dat meestal niet heel, heel openbaar. Omdat ik altijd wel een plekje open wil laten voor... Of ik zou het vervelend vinden als mensen me niet bellen, zeg maar. Dus ik heb liever dat
maar
mensen...
Ja, die is toch druk, die is toch vol.
Precies. Ja. Hè? Want ik wil wel altijd graag dat mensen me toch bellen. Want dan kan ik kijken of er iets mogelijk is. Of dat ik ze op een andere manier kan helpen.
Ja,
of ze door kan
niet
sturen.
Alleen paarden die gestart moeten worden. Maar ook getraumatiseerde
herstarten,
paarden.
Herstarten.
Ja. En dat is à la minuut.
Ja.
Dat kan je niet zeggen van, hey, over een jaar wil ik een herstart.
Nee.
Ja, dat,
nee, nou ja, maar dat kan wel, hè. Want er zijn dan ook veel mensen die dan tegen mij zeggen, joh, ik wil hem echt super graag bij jou brengen. En ook al moet ik daar een jaar voor wachten. En dan zeg ik wel vaak van, joh, maar hè, Of we gaan nu al wel beginnen met les. Of nou ja, hè, dat we toch iets kunnen doen. Of we gaan kijken of je naar iemand anders toe kan. Want als je je paard dan nog een jaar lang stil laat staan, dat is eigenlijk zonde. Hè? Want dan, ook al doe je er niks mee, dan is dat stukje trauma, dat leeft nog wel een extra jaar in jouw paard. Terwijl je daar eigenlijk vanaf dag 1 al wel mee aan de gang wil. En dat hoeft helemaal niet meteen erop of weet ik veel wat. Maar je wilt wel weer samen gaan werken aan van, hey, kunnen we het weer leuk hebben samen? Mm. Kunnen we het weer fijn hebben samen? Dus ja, ik heb een wachtlijst. Van een jaar ook. maar ik probeer... Kijk, ik heb natuurlijk een stal met heel veel ruimte. Dus er is altijd wel een plek om nog een extra paard aan te nemen. Ik ben daar heel selectief mee.
Ja, je kan natuurlijk niet 20 paarden op een dag
ik
trainen.
Ik wou net zeggen, precies.
Je hebt wel 20, 30 stallen daar, maar je kan niet...
Nee, en dat wil ik ook niet. Want dan op den duur is het gewoon veel te veel.
Ja, en je hebt natuurlijk wel een beperkt aantal paddocks en zo. Dus je wilt natuurlijk ook alle paarden gewoon naar buiten kunnen doen.
Ja, precies. Maar ook wat dat betreft kan je natuurlijk super gemakkelijk paddocks bijmaken daar. Dus op zich is er is altijd wel ruimte. Maar ja, ik kan mezelf niet in vieren delen.
En je hebt al allemaal meiden lopen die je helpen.
Precies, precies. Dus dat is al super fijn dat ik niet het voeren, mesten, zeg maar. Dat wel wordt gedaan. En dat scheelt me ook heel veel tijd. Mm. Maar ik hang dat dus niet aan de grote klok, omdat ik het wel heel belangrijk vind dat mensen dus altijd wel kunnen bellen of kunnen praten of kunnen. En dan kan ik altijd kijken of ik daar iets mee kan.
Ja, en sowieso qua lessen op jou in Steenwijk. Dus gewoon mensen kunnen daar gewoon heen komen.
Lessen, cursussen, zeker. Ja. Ja.
Hey, en we hebben het nou best wel over de herfst of de start van een jong paard gehad.
Ja.
Hoe lang duurt dat ongeveer? Ja, dat is natuurlijk echt bij elk paard anders. Maar is er een soort gemiddelde?
Ja, ik denk dat je het gemiddelde jonge paard, ik neem daar ongeveer 3 maanden voor. Mm-hmm. Dat je dan echt heel goed een paard moet kunnen starten, stap, draf, galop. In het bit, zeg maar. Hè? Dat zeker moet kunnen. Vaak lukt dat in 2 maanden ook al wel. Maar ik neem het liever ietsjes ruimer. Dat ik echt gewoon ook de tijd heb met het paard. En ook om de eigenaar natuurlijk weer verder te helpen. Hè. Ik zeg vaak van de eerste 6 weken ben ik zelf bezig met het paard. Mm-hmm. En dan is het paard in principe zadelmak. Maar dan moet de eigenaar ook nog een heleboel leren. En die laatste 6 weken zijn dan vooral ook voor de overdracht met de eigenaar weer. Ja. Maar ik denk dat gemiddeld genomen 3 maanden een hele goede tijd is.
Ja, precies. Ja. En de herstart van paarden, want dat lijkt me nog echt veel moeilijker.
Ja, dat is ook zo.
Ik heb het natuurlijk op jouw Insta veel voorbij zien komen, maar ik ben natuurlijk ook in december heb ik zo'n 3-daagse bij jou gedaan.
Ja.
Toen zat ik met een paar meiden, waarvan zij 2 paarden mee hadden die bij jou voor een herstart zijn geweest. Weet je dan nog wie?
Nee, ik zit nu heel hard te denken.
Dat prachtige
bruine paard.
En ze hadden die zwarte mee. Maar vooral die zwarte werd niet meer opgereden op dat moment, volgens
Olympic?
Mij.
Olympic? Die was inderdaad die bruine en die zwarte. Welk
Want
zwarte
zij waren
paard?
Ze 2 natuurlijk.
Van Debbie was dat. Ja, maar die heb ik niet. Die heeft niet bij mij gestaan.
Nee. Oh, oké. Nee, maar vooral die bruine ging het om, volgens mij toch? Ja. Kan je het verhaal van dat paard vertellen?
Ja, dat paard was ergens zadelmak gemaakt. En dat ging de eerste paar keer rijden ging dat goed. En toen vanuit de galop ging het paard heel erg bokken. Toen viel de ruiter ervan af en die brak zijn rug. Dus toen moest het paard eigenlijk terug naar huis. Mm-hmm. En toen stond hij daar dus stil. Toen zijn we begonnen met lessen bij haar thuis. Want ik had toen natuurlijk ook geen plek. Mm-hmm. Toen is hij na 4 maanden naar mij toegekomen. En dan zeg ik inderdaad ook tegen zo'n eigenaar, kijk, als ik in de lessen zie ik al wel een klein beetje van, oké, het is zo'n type paard en ik denk dat hij dit en dat nodig heeft. Dus dan kan ik al een iets betere inschatting qua tijd maken dan wanneer ik het paard pas zie als die bij mij de dam op komt lopen. Maar ik zeg vaak tegen een eigenaar, voor een start ga uit van ongeveer 3 maanden. Voor een herstart ga uit van minimaal 3 maanden. Mm-hmm. Hè, en als het sneller klaar is, dan is dat natuurlijk altijd mooi. Maar dat mensen in hun hoofd ook wel daar echt genoeg tijd voor nemen. Dat ik daar ook genoeg tijd voor krijg. Olympic is uiteindelijk 2 maanden bij mij geweest. En zij had dus heel veel. Het was een paard wat van nature wat onzekerder was. En had heel veel spanning op het moment dat er dus iemand op haar ging zitten. En zeker ook, ze was ook heel erg met de slofteugel gereden. Dus ze zette zichzelf ook heel laag rond en diep vast, zeg maar. Dus ook heel veel moeite met gewoon in de wereld durven kijken. En vrij op de eigen benen lopen. In plaats van dat ze zich heel strak en heel erg stijf hield. Mm-hmm. Dus daar ben ik 2. En wat zij ook heel erg had, is dat ze het niet meer leuk vond. Hè? Dus heel erg van, oh, het wordt nu moeilijk en het gaat mis. Want soms op het moment dat het misgaat, je hebt paarden, als je ervan afvalt, die gewoon denken, waarom lig je naast mij? Raar. Weet je wel, die gewoon denken, ik weet niet waar dit op slaat, maar als je daar wil liggen, prima. En je hebt paarden die daar net zo van schrikken, zoals wij kunnen. Mm-hmm. En zij was zo'n paard wat dus ook daar heel erg van geschrokken was, van die uitbarsting en de ambulance erbij. En dat was natuurlijk allemaal best wel heftig ook voor haar. Dus zij was ook heel erg van, het wordt nu moeilijk. En als het moeilijk wordt, dan gaat het fout. En als het fout gaat, dan zo. Dus ik moest daar ook heel erg, of ik wilde haar heel graag leren van, maar het kan ook gewoon leuk zijn. En het kan soms misgaan, maar dat is niet erg, want dat hoort bij het leven. En dan oefenen we het gewoon nog een keer, dan gaat het wel goed. Dus ook weer echt een stukje plezier en een stukje vrijheid van fouten maken mag. En dat was echt iets wat zij heel erg nodig had, omdat ze heel bezorgd was. Dat is ook een beetje wie ze gewoon is. Mm-hmm. Maar dat werd natuurlijk heel erg versterkt door hetgene wat ze had meegemaakt.
Yeah. En kan jij, dit is heel moeilijk denk ik, kan jij nu uitleggen, zonder dat mensen dan denken, nu kan ik het nagaan doen. Wat zijn dan dingen, want ik denk dat iemand vanuit jouw verhaal nu wel begrijpt van, wat vervelend voor dat paard en wat moeilijk. Maar hoe de fuck ga je dat trainen dan? Dus kan jij gewoon even van een Jippie Janneke taal vertellen, zonder dat iemand dan het luistert en denkt, dat ga ik even proberen thuis na te doen. Hoe doe je dat dan?
Ja, als ik bijvoorbeeld, ik wil daar op den duur, dat is dan een van de basisdingen die ik doe, dat ik tegen een paard zeg, kun je over een zeiltje lopen? Mm-hmm. Hè? Dat vond zij in het begin dus heel erg spannend. En wat je dan dus ziet, is dat een paard, ik stuur haar naar dat zeiltje toe en dan 4 meter daarvoor stopt ze en dan bouwt ze de spanning op en dan wil ze eigenlijk weg.
Vanuit een cirkelende manier, dus je loopt
precies,
niet naast haar.
Nee, ja. Precies. Dus ik laat haar, ik sta zeg maar stil. Zij loopt in een cirkel om mij heen. En dan zorg ik dat het paard, terwijl ik naast het zeil sta, als dat soort van logisch is, dat het paard recht op het zeil afkomt en er tegenaan loopt. Ik loop niet met het paard mee, omdat ik het belangrijk vind dat het paard het op zijn eigen benen doet. Als ik meeloop, dan volgen paarden soms, omdat als er 1 schaap over de dam is, dan volgen er meer. Mm-hmm. Maar ik wil dat het paard het zelf doet. Mm-hmm. En dat vond zij dus super, super moeilijk. Dus wat ze deed, wat heel veel paarden doen, is dat ze stopte. Dat ze eigenlijk om wilde draaien de andere kant op. En dat ze vervolgens ook niet meer ging proberen. Dus dan heb je een paard wat eigenlijk vooral een uitweg zoekt. Wat eigenlijk weg wil uit de situatie zoals die dan is, in plaats van dat ze iets gaan proberen. Omdat ze in haar hoofd dacht van, als het dus fout gaat, dan wordt dat fout gaan alleen maar erger en dan gaat het dus echt fout. Mm-hmm. Dus net zoals dat mensen dat kunnen hebben, als je iets probeert en het gaat keer op keer mis, dan op den duur denk je, ik probeer het gewoon niet meer, want het gaat elke keer fout.
Yeah.
Dus wat ik haar, dat gevoel van binnen, dat ik haar, dus dan stuurde ik haar terug naar het zeil en dan zei ik tegen haar, het maakt me niet uit of je er wel of niet overheen gaat, maar ik wil dat je gaat proberen.
Ja.
Want als je altijd vanaf het begin zegt van, het wordt toch niks en het lukt niet en het gaat weer helemaal mis, dan kom je dus niet verder. Mm-hmm. Dan blijft je wereld zo klein. En dat ik haar dan heel erg beloonde voor elke kleine stap die ze maakte. Dus 1 stap letterlijk naar het zeil toe, zei ik van, wauw, je bent zo knap. En dat ze ook heel erg trots op zichzelf werd. Van, ik wilde het eigenlijk niet doen. Ik vond het super spannend, maar ik deed 1 voet. I'm still alive, weet je wel. En er is iemand die super trots en super blij met me is. Ik geloof echt dat paarden heel goed kunnen voelen wanneer we trots op ze zijn, hè? En dat bouw je dan dus op totdat zo'n paard dan uiteindelijk over het cel heen gaat. Nou ja, zij deed dat de eerste keer met een enorme sprong. Mm-hmm. Hè, dan ben ik ook super trots op haar. Dan is het nog niet, ik wil natuurlijk dat ze daar heel chill overheen kan lopen. Maar de eerste stap, als zij daar overheen wil springen, prima. Dan ben ik al heel, heel erg blij dat ze het wel, hè, dat ze het probeert. En dat bouw ik dan op naar dat ze daar uiteindelijk gewoon zelf ontdekt ook van, hey, ik dacht dus dat ik er geen eens bij in de buurt kon komen. Oh, dat kon toch wel? Toen dacht ik dat ik er alleen maar overheen kon springen. Oh, dat ging dus ook goed. En nu kan ik er ook gewoon overheen lopen. En hè, dat zo'n paard dan ook van binnen denkt, ik dacht van tevoren, dit gaat gewoon helemaal mis. Mm-hmm. En nu ben ik een half uur verder en nu heb ik gewoon over dat zeil gelopen. Wat de hek, weet je wel? Dat is dan, ik weet niet of dat het een beetje makkelijker maakt, maar dat je dus heel erg aan het paard laat weten, hey, het gaat erom dat je weer dingen gaat proberen. En ook als, ik weet ook nog heel goed, een van de eerste keren rijden, toen ging ze, dat ging eigenlijk supergoed. En toen zag ze haar eigen schaduw. Ik had de lampen, ik ging opwarmen terwijl de lampen uit waren. En toen ging ik rijden. Toen werd het al een beetje donker. Toen deed ik de lampen aan. En ik, nou ja, dat bedoelt dus niet echt iets waar ik over na had gedacht. Maar zij zag dus haar eigen schaduw tegen de bakrand aan. En toen schrok ze daarvan. Toen ging ze dus een beetje bokken. Maar we zaten nog in de stap. Dus ik kon het gelukkig na, nou ja, 4 of 5 bokken, zeg maar, kon ik het stoppen. Omdat de energie nog niet heel hard was. En dat ik dan dus ook tegen haar zei van, oh joh, dat geeft helemaal niks, dat hoort erbij. En soms kun je gewoon schrikken en dan hoeft het niet uit de hand te lopen. Dat hoort bij het leven, dan gaan we ook weer gewoon door. Dus dat zo'n paard dan ook leert van, oh, ik kan dus gewoon soms fouten maken. Of hey, ik heb ook wel eens paarden die natuurlijk heel, bij haar ook, die heel erg met slofteugel zijn gereden. En die op het moment dat ze dan dus een langere teugel krijgen of een keer struikelen, dat ze daar heel erg van kunnen schrikken, omdat ze dan niet meer in het harnas zijn.
Ja,
dus
ze zijn
dat
nooit gewend om op eigen benen
precies,
te lopen.
Precies.
Want dat doe je ook toch? Je maakt paarden heel erg bewust van hun eigen lichaam. Want een van de opdrachten die ik van jou altijd meekreeg was het natje achterhand verzetten.
Ja.
Dat zien we ook heel veel voorbij komen.
Ja.
En hoe zit dat dan weer in elkaar?
Ja, nou, dat is vooral een hele goede oefening voor paarden die heel veel spanning hebben. Op het moment dat een paard zijn achterbenen kruist, dan moet hij nadenken. En dan maakt hij ook endorfines aan. Hè? Als je bijvoorbeeld in het wild kijkt naar paarden die schrikken, dan gaan ze rennen. En dan na een bepaalde afstand stoppen ze en dan draaien ze zich om. En dan kijken ze dus naar achter van, moet ik nog verder rennen? Want die leeuw die is nog steeds mij aan het achtervolgen. Mm-hmm. Of het was totaal iets anders, ik kan weer gewoon gras eten. Maar in het moment dat ze omkijken, dan kruisen ze dus ook hun achterbenen. En dat is dus het moment waarop ze na gaan denken. Mm-hmm. Hè, paarden kunnen heel hard vooruit rennen zonder dat ze daarover hoeven na te denken. Dat is gewoon een instructief stukje. Maar als ze achterwaarts gaan of ze gaan zijwaarts, dan moeten ze nadenken over wat ze met hun benen doen. Want anders dan vallen ze om, zeg maar. Dus op het moment dat we de achterbenen van een paard laten kruisen, dan maken ze dus de connectie met weer hun hersenhelft waarover ze na moeten denken. Ze maken dus endorfines aan omdat ze gaan buigen. Hè? En zoals we allemaal wel weten, denk ik, is dat buiging is altijd de oplossing op het moment dat een paard spanning heeft. Hè? Want dan maken we het lichaam ook weer gewoon zacht. Mm-hmm. Door dat overkruisen wordt het lichaam dus ook weer zacht. Wordt het hoofd zacht. En die combi, hè, kun je dus heel goed inzetten bij paarden die heel veel spanning hebben. Dus daarom is zijwaarts en dus ook het opzij zetten van de achterhand, naast dat het lichaam gewoon soepel en zacht maakt, helpt het paard dus ook om een stukje spanning los te kunnen laten.
Ja, precies. Duidelijk. Heb je ook wel eens paarden getraind voor een herstart wat gewoon niet ging, die misschien zo getraumatiseerd waren?
Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb wel gehad dat eigenaren. Ik heb een paard gehad waarvan ik tegen de eigenaren zei, dit paard moet echt minimaal een half jaar blijven. Mm-hmm. En die eigenaren zeiden toen van, ja, maar dat gaan we niet doen, want het is al zo vaak, dit is echt de laatste kans die het paard kreeg. En we hebben er al heel veel in geïnvesteerd. Dus als dit niet, nou ja, binnen 1-2 maanden goed is, zeg maar, dan gaan we hem gewoon wegdoen. Mm-hmm. Dus dat gebeurt wel eens. Maar ik heb nog niet gehad dat ik een paard had waarvan ik dacht, oh, dat komt nooit meer goed. Okay. Nee, ik geloof wel dat die paren er zijn, hoor. Dat hangt misschien ook... Kijk, als je een hele handige eigenaar hebt en een hele handige trainer, dan met tijd is eigenlijk alles wel op te lossen. Maar je hebt natuurlijk altijd wel paren die heel scherp blijven of waarvan het trauma zo groot is dat het altijd wel terug blijft komen.
Ja. En het trauma in de ruiter natuurlijk ook, want als inderdaad absoluut. De ruiter zelf... dat voorbeeld van net dat dan die trainer er afviel in zijn rug brak.
Ja.
Als dat de eigenaar zelf was geweest.
Ja,
ja, die stapt misschien wel nooit meer met vertrouwen op. En die moet dan zelf ook even aan de EMDR en de weet ik het wat.
Ja,
want ja, je zal voor altijd dat die zenuw of die spanning tot een bepaalde hoogte weer aan je paard doorgeven.
Ja,
dan.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk weer een ander stukje, dat mensen die spanning bij zichzelf ook vaak heel, heel vervelend vinden. Daarvan probeer ik dan ook... Vaak vinden we dat vervelender dan dat ons paard het vindt. Mm. Want paarden zijn natuurlijk uiteindelijk heel, heel, heel simpel en leven heel erg in het hier en nu. En die willen vooral dat jij gewoon bent wie je bent. Hè? En als jij op dat moment degene bent die... spanning heeft, dan is dat voor hun helemaal oké als je daar maar eerlijk over bent.
Okay.
Dus ik zeg bijvoorbeeld, hè, in de cursus die ik met Romy dan aan het maken ben, die dus ook over spanning gaat, hè, wat ik net ook zei, zeg ik ook vaak van op het moment dat ik mijn jonge paarden start en ik ga voor de eerste keer rijden, dan zeg ik niet tegen mezelf voordat ik erop stap, ik moet per se stappen, draven, galopperen, want anders dan is het niet goed. Hè? Dan zeg ik van oké, ik ga gewoon kijken. Ik begin bij stap 1. Dat is, kan ik hangen aan het zadel zonder hè, dat paard het super spannend vindt. En als dat voor mij goed voelt, als het voor het paard goed is, dan ga ik door naar de volgende stap. Dan ga ik zitten. Als dat goed voelt, dan ga ik kijken of ik... Hè, dus echt stap voor stap. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij een stukje spanning, dat we dan niet... onszelf van tevoren helemaal opleggen van ik moet dit of ik moet dat. Maar dat we eigenlijk gewoon accepteren dat we die spanning hebben. Hè? Want dat houdt ons uiteindelijk ook gewoon veilig. Dus het is niet een negatief iets. Maar dat we daar ten eerste gewoon open en eerlijk over kunnen zijn. Ook tegen ons paard. Gewoon kunnen zeggen van joh, ik vind het ook een beetje spannend. Maar we gaan toch kijken of we samen iets kunnen doen. En de stapjes dan dus heel klein maken. Dus voor jezelf bedenken, ik vind het te spannend om te gaan zitten. Nou, misschien kan ik dan wel mijn voeten in de beugel doen en een beetje springen. En als dat goed gaat, dan kan ik misschien morgen wel springen en hangen aan één kant van het zadel. Hè? Dus dat je eigenlijk wat in je hoofd heel groot voelt, probeert op te knippen in hele kleine stapjes die voor jou wel spannend voelen, maar niet onoverkomelijk.
Mm-hmm. Moeilijk.
Ja. Ja, het is altijd natuurlijk makkelijk gezegd al gedaan. En de andere kant is dat het natuurlijk soms ook dat we ook, als we die kleine stapjes dan spannend vinden, ook gewoon tegen onszelf moeten zeggen, maar ik ga het wel doen. Hè? Dus dat is natuurlijk iets waar iedereen voor zichzelf over na moet denken. Van waar tot wanneer daag ik mezelf uit en waar wordt het echt een soort van panic zone.
Ja.
Hè? Dus ben ik niet alleen in de... Je hebt natuurlijk je comfortzone. Nou, als je daar binnen blijft, wordt het nooit beter.
Mm-hmm.
Daarbuiten heb je dan de learning zone. Dus dat is dan de zone waarin je je niet helemaal comfortabel voelt. Maar daarbuiten, maar nog wel in staat bent om te kunnen nadenken en dingen te kunnen doen. En daarbuiten zit de panic zone. Nou, daar wil je dus niet inkomen, want daar leer je niks meer. En je paard ook niet.
Nee.
Maar als je altijd in die comfortzone blijft, wordt het ook niet beter. Dus je moet voor jezelf goed nadenken van oké, hoe...
En de comfortzone wordt ook steeds kleiner dan?
Ja. Hoe kan ik uit die comfortzone stappen dat ik wel nog stappen blijf maken? En dat betekent dat ik soms tegen... Hè, dat ik mezelf even een schop onder mijn kont moet geven. Mm. Maar dat ik ook wel weer uit die paniczone blijf.
Ja, precies. Hey, en hoe ziet de toekomst eruit? Korte termijn, lange termijn?
Ja, nou ja. Ik ben er dus nooit zo heel erg mee bezig. Ik ben vooral heel gelukkig met wat ik nu doe.
Mm-hmm.
Dus ik heb echt enorm veel passie voor het starten en het herstarten van paarden. Vind ik heel leuk om te doen met die jonge paarden te werken. En ik vind het heel fijn om mensen te helpen die... ofwel meer willen leren, maar voornamelijk ook de mensen die echt vastlopen met hun paard. En die gewoon echt hulp nodig hebben om daar weer uit te komen.
Mm-hmm.
Dat is, daar word ik gewoon heel erg blij van. En dat wil ik eigenlijk gewoon blijven doen. Dus ik heb niet zoiets van dat ik denk van, nou, ik zou wel heel graag uiteindelijk mijn eigen stal willen hebben.
Ja.
Dus dat is wel echt een doel. Dat ik denk. ik denk ook wel dat dat, nou, dat zal niet dit jaar zijn en misschien ook niet volgend jaar, maar dat zit er ook wel echt aan te komen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is wel iets voor mijn toekomst. Maar ik heb voor de rest niet dat ik denk van, ik wil opschalen naar 20 paarden of ik wil online heel veel dingen gaan doen. Ja, of precies. Ik ben eigenlijk gewoon heel, heel erg blij met hetgene wat ik nu doe. En als ik dat kan blijven doen en ik kan daarvan leven, dan vind ik het al lang goed.
Ja, nou ja, die eigen stal is inderdaad een vrij logische volgende stap.
Ja.
Maar wat je inderdaad vaak ziet, is dat jij dan waarschijnlijk populairder wordt en steeds meer aanvragen krijgt en dat je dan inderdaad dingen gaat verzinnen. En dat kan inderdaad zo'n online training iets zijn. Nou ja, je hebt je daar al je mening over uitgesproken en wat je daar in ieder geval nu mee doet. Maar ook inderdaad de instructeursopleidingen, daar beginnen ook mensen inderdaad mee. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk ook al een beetje over gehad.
Ja.
Maar goed, je zou je inderdaad een soort, bijna een soort hart kunnen maken voor een Parelli instructeursopleiding in Nederland of zo, weet je wel. Maar goed, daar heeft Pat heeft daar natuurlijk een mening over. Dus ja, dat is ook wel een soort van bijna moeilijk te zeggen. Wat zouden de vervolgstappen zijn? Want je...
Ja, en ik ben daar... Kijk, ik zou daar, dat zegt Connie ook wel eens tegen mij, van joh, je moet daar meer mee doen en meer over nadenken. Want er liggen gewoon heel veel kansen die je dan niet pakt. Maar ik ben dan ook marketingtechnisch en ik ben ook niet echt een ondernemer daarin, zeg maar. Dus dat vind ik dan een beetje... Ik ben vooral heel erg bezig met van, oké, als ik dan... waar voel ik dat ik een soort van aanga of zo, zeg maar. Dat heb ik dus tot nu toe heel erg bij het starten en het herstarten van jonge paarden en het lessen geven en de cursussen die ik geef. Dat is echt iets waar ik heel enthousiast van word. En daar kan zeker wel iets bij komen, hoor. Maar dan moet ik dus even kijken van, hey, wat is dan hetgene wat daar echt bij past? Ik vind een instructeursopleiding lastig, omdat dat natuurlijk heel... er zijn heel weinig mensen waarvan ik denk, die zou ik echt in mijn naam de wereld insturen zonder dat ik eraan hoef te twijfelen dat het... Hè, Tera zou daar er één van zijn. Hè? Mm. Als ik een opleiding zou geven, dan zou zij daar prima aan mee kunnen doen, zeg maar. Omdat dat echt iemand is waarvan ik... Hè, daarom heb ik haar toen ook gekoppeld aan jou. Omdat ik heel erg achtersta aan hoe zij met de paarden omgaan. Wat ze kan, wat ze leert, zeg maar. Maar er zijn wel weinig mensen waarvan ik denk... die zou ik in mijn naam in de wereld sturen. Dus dat is dan weer niet iets... Waar ik heel enthousiast van word.
Herken ik, hoor. Dat heeft Jill Huibrecht precies hetzelfde.
Oh, ja,
Jill heeft
precies.
Natuurlijk ook zo'n online programma.
Okay, ja.
En ik heb het met haar over gehad. En zij is nu met die soort van coaches begonnen. Mm-hmm. Dus die gaan dan echt een soort van met haar mee. En ze blijft er ook heel vaak bij. En dat ze zei,
precies.
Ze zegt, ik durf echt niet mensen onder mijn naam de wereld in te sturen. Want straks dan doen zij iets en dan is het mijn fout. Terwijl ik daar misschien helemaal niet achter stond of zo.
Ja. Ja.
Dus dat kan ik zeker begrijpen.
Ja, maar ik zeg niet dat daar misschien niet... Kijk, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag... Wat ik wel in de toekomst zou willen... Als ik mijn eigen stal heb... Dan zou ik ook heel graag iets van een kleinschalige opfok willen doen. Omdat ik dan... Dat is natuurlijk een hele leuke combi. Dat ik dan vanaf het begin al die jonge paarden... Een aantal basisdingen kan leren. Ja. En dan zou ik zelfs ook het Sadamak... een stukje daaraan aan vast kunnen koppelen. Dus dat mensen hun jonge paard, zeg maar, dan gewoon als veulen naar mij toe kunnen brengen en hem dan eventueel zadelmak 3-4 jaar later op kunnen halen. Dat is dan wel een concept waarvan ik voel van, nou ja, dat daar zie ik dan heel veel mogelijkheden in. En dat vind ik dan heel erg leuk om te doen. Ik zou het ook nog wel leuk vinden om een online cursus te maken over echt het specifieke stukje paarden starten dan. Want dat is natuurlijk nog meer mijn passie dan de cursus die we nu maken over spanning. Mm-hmm. Voor de rest is het ook maar een beetje dat ik gewoon per dag een beetje kijk wat ik doe, zeg maar. En dat ik niet heel erg bezig ben met de toekomst wat dat betreft in mogelijkheden of dingen die...
Ja, het is toch ook prima als je gewoon content bent met wat je nu doet.
Ja. Maar ja, mochten mensen een heel leuk idee hebben, dan hoor ik het graag. Het gouden idee.
Heb jij echt een soort van selectie van die paarden neem ik wel aan en die niet? Want ik weet dat jij bent echt wel meer op die sport... of die, laten we het dan gewoon sportpaarden noemen, gericht. Irene, die AXE heeft gedaan, die is juist wat meer gewoon op de recreatieachtige paarden, hobby gericht.
Ja.
Zeg jij dan ook als iemand met een AXE bewijs van aankomt van, hey, je kan beter naar Irene gaan, of neem je die dan bijvoorbeeld wel gewoon aan? Of...
Ja, nee, ik probeer me wel een beetje... Ik heb er al een uitzondering bij zitten. Ik had bijvoorbeeld in de laatste groep ook een quarter horse die bij mij stond. Maar ik probeer me wel voornamelijk te beperken tot inderdaad de KWPN'ers / sportpaarden, zeg maar. Omdat ik dat zelf gewoon het leukst vind. Oh ja. Dus dan... Ja. En dat zijn, als ik heel eerlijk ben, zijn dat ook voornamelijk wel de mensen die bij mij komen. Mm-hmm. Dus ik heb niet
om
heel...
die reden natuurlijk.
Ja,
die
precies.
zien dat gebeuren. Ja. Die denken, dat is degene waar ik dat bij moet doen.
Ja.
Want jij hebt wel de ervaring daarin.
Ja. En ik denk ook dat ik met die doelgroep gewoon ook een hele goede klik heb. Ik vind het ook moeilijker om soms om beginners les te geven dan mensen die al... Kijk, over het algemeen, de mensen die hun sportpaard bij mij brengen, die kunnen al in elk geval heel goed paardrijden. Dus die hebben al een stukje feel, timing. Daar zijn al een aantal basisdingen zijn daar heel logisch voor. En soms vind ik het met mensen die heel beginnend zijn, vind ik het moeilijker, omdat ik dan... Ja, ik weet ook niet precies waarom, maar dat is dan iets wat ik gewoon moeilijker vind.
Maar misschien heeft dat gewoon met jouw extravert zijn te maken. Want ik denk, als je natuurlijk iemand met een sportpaard hebt die heel traditioneel was en maar ja, het lukt maar niet. Ik denk, als jij met jouw energie en je enthousiasme gewoon zegt, ja, maar we gaan het zo en zo en zo doen en dan weet ik 100% zeker dat het lukt, dat diegene het dan eerder van jou zou aannemen. Als er dan een heel introvert persoon daar zou staan en zou zeggen, ja, maar je moet het zo en zo doen. En dan denk ik dat diegene denkt, ja, je kan makkelijk praten, maar ik zie het nog niet zo, terwijl jij met je energie en alles dat misschien nog veel beter kan overbrengen of zo.
Ja.
Dat zou me niks verbazen.
Nee. Nee, dat zou inderdaad ook kunnen. Dus ik probeer daarin wel...
En je hebt ook gewoon best wel naam nu gemaakt, toch? En ook zeker die combinatie met Romy van der Schaft en Rien van der Schaft. Ja, Rien is natuurlijk voor de mensen die hem niet kennen, de oude bondscoach ook van het KNS Nederlands dressuurteam. Echt tot en met Grand Prix, zeg maar. Dus hij heeft natuurlijk gewoon echt... Ja, ik denk altijd van als iemand zo iemand... Kijk, buiten dat ik jou natuurlijk al kende daarvoor. Als zo iemand met zijn paarden, met zijn, zijn plek binnen de paardensport, zijn paarden of hun paarden aan jou toevertrouwt, dat is voor mij altijd wel weer een teken van... Oké, dat werkt dus.
Ja, ja.
Dan dat gewoon elke inderdaad hobbyruiter op de hoek... goede ervaringen met jou heeft. Maar dan denk ik, ja, maar kan ze inderdaad ook zo'n paard?
Ja. Ja, ik denk dat zeker een... of tenminste, ik snap dat dat voor mensen... Nu snap ik dat dat voor mensen inderdaad een belangrijke graadmeter kan zijn. Ja. Daar was ik me toen de tijd niet van bewust. Ik denk wel dat het ook echt heel belangrijk is dat we niet... Ik ken bijvoorbeeld mensen die online heel sterk zijn, maar in het echt niet sterk zijn.
Okay.
En ik ken mensen die online totaal niet sterk zijn en offline heel sterk zijn. Hè? Er zijn een heleboel goede paardenmensen die niet zo goed met mensen zijn, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom ik inderdaad nu behoorlijk want soms denk ik ook wel eens als mensen dan aan mij vragen, ja, maar waarom heb je dan nu zo'n grote business of hoe? En dan denk ik altijd een beetje bij mezelf, weet ik veel, dat is gewoon zo.
Ja, omdat jij goed met en paarden en mensen
bent. Ja, ik denk dat ik heel goed de kant van het paard kan belichten, maar ik denk dat ik ook heel goed aanvoel waar een mens dan zit. En dat is wel een combinatie die soms moeilijk te vinden is. Maar ik denk dat het ook heel goed is om je niet te veel blind te staren op dus grote namen of op. Hè? Want soms is dat zo. Aan de ene kant hebben de mensen die een grote naam hebben, die zijn vaak ook gewoon goed, want anders bouw je dat niet op. Hmm. Aan de andere kant ken ik dus, ik heb bijvoorbeeld een vriendin in Italië die fantastisch is met paarden. Dat is echt een van de beste mensen die ik ken. Maar die is gewoon, die kan nog geen één zin tekst schrijven, zeg maar. Hè? Maar ik denk dat mensen, vooral ook als je op zoek bent naar iemand, dat je heel erg moet kijken van, hey, is deze persoon in het echt, zeg maar? Kan die me echt verder helpen met mijn paard? En voel ik een soort van dat diegene het weet waar die het over heeft? Is het iemand wat ik helemaal in het begin zei, die een opleiding heeft gedaan, die elke dag met paarden werkt veel met paarden werkt.
Maar waar ik altijd een beetje bang voor ben, want ik heb dus die vriendin bij Rotterdam uit de buurt, die ik dan heel graag zou willen dat ze een keer bij jou inderdaad of inderdaad zo'n trainerles heeft. En zij komt gewoon uit een heel ander milieu, of hele andere stallen, hele andere mensen om zich heen, dat het al heel gauw is van, ja, ik weet niet of dat bij mij past. En dan denk ik van, ja, maar dat snap ik. Alleen, ik denk wel dat het heel goed bij jouw paard past.
Ja, maar dat en, zeker.
En dat is altijd heel moeilijk dan.
Ja. Nou ja, en kijk, uiteindelijk is het ook... horsemanship is natuurlijk niet altijd makkelijk, omdat het meer over jezelf gaat dan over je paard.
Ja.
Hè? En er zijn... En het moet ook maar, zeker voor de mensen die ook professioneel met paarden bezig zijn, als je je eigen visie en manier van werken hebt, dan is dat soms heel moeilijk om te veranderen. Omdat wat je doet, werkt tot op zekere hoogte wel. Mm. Dus
of toegeven dat het niet werkt en dat je eigenlijk wat je doet eigenlijk niet goed is. En dan raak je je hele identiteit bij wijze van kwijt.
Ja, precies. Ja.
En dat is heel eng.
Ja, en dat is, ik denk dat dat ook niet hoeft in de zin van... ik denk dat je dat ook heel langzamerhand kunt veranderen. Mm. Maar ik denk dat er een gedeelte mensen zijn die zeggen... het past niet bij mij en waar het ook voor geldt. Ik krijg natuurlijk ook wel eens mensen die mij bellen... en die zeggen, joh, ik heb een paard waar niemand meer op kan zitten. Gewoon van een handelstal of nou ja, sportruiters waar ik niet achter sta. Mm. Waar ik tegen zeg, ik denk dat het beter is dat je iemand anders zoekt. Want... dit gaat niet passen, omdat ik dan voel dat het niet de mensen zijn die openstaan. Die willen een soort van quick fix, maar die willen niet echt een iets beters of iets anders voor dat paard. Dus dan gaat het eigenlijk...
waarschijnlijk gewoon weer verder rijden zoals ze altijd
precies,
deden.
Ja. Dus er zijn mensen die zeggen, nee, maar dat past niet bij mij, waar dat ook voor geldt. En dan denk ik altijd van, joh, iedereen moet uiteindelijk gewoon doen wat hij zelf wil doen, punt. Ja. En ik voel dan ook niet de behoefte om die mensen te overtuigen. Maar er zijn ook mensen die inderdaad...
Ja, die
of die, of die een ongeluk krijgen. Of die denken van, ja, maar ik blijf vastlopen en ik wil toch eens even verder kijken. En die het misschien een beetje spannend vinden. Van, ik weet niet of het bij me past. En die het gewoon inderdaad eens een keer moeten doen. Om er dan achter te komen dat het juist wel heel goed past. Ja. En dat het niet is, hè, dat als bijvoorbeeld iemand zoals mij daaraan komt, dat je vanaf dag 1 meteen al je tools moet veranderen. En een heleboel dingen niet meer mag. Maar dat het voornamelijk gaat om, wat kunnen we bij alle goede dingen die je al hebt, wat kunnen we daaraan toevoegen in plaats van dat we eens even flink af gaan kraken wat je tot nu toe hebt gedaan, dat niet werkt.
Ja, ja, dat vind ik sowieso bij jou en bij Tera, en ik heb het ook wel met een Romy Huisman gehad. Ik ben wel eens geneigd als de paarden iets doen wat ik niet prettig vind, om dat te zeggen, niet doen.
Mm-hmm.
En toen zei Romy ook een keer van, ja, maar als jij gaat zeggen niet doen, gaat hij het niet doen.
Ja.
Maar je moet inderdaad gewoon, wat jij ook zegt... oh, leuk geprobeerd, maar er zijn ook andere opties. En weet je wel, gewoon, je gaat een hele andere mindset eigenlijk krijgen.
Ja, en ik ben absoluut wel... Ik ben ook, als we het over horsemanship hebben, dan kunnen we soms ook weer een beetje... ik ben ervan overtuigd dat je tegen paarden kan zeggen, ik wil dat je dit niet doet, punt. Mm-hmm. In de zin van dat je kaders mag stellen. Hè?
Ja.
Tegen mijn jonge paarden ben ik ook heel duidelijk van, dit is wel handig om te doen, dit is niet handig om te doen. Alleen, wat we vaak zien, is dat je dan dat we vooral ons dat we tegen onze paarden zeggen, ik wil niet dat je dit doet, maar dat we ze geen alternatief geven.
Oh ja.
En dat is wat moeilijk is voor paarden. Dat we vooral zeggen van, nee, ik wil niet dat je te hard gaat. Ik wil niet dat je te hard gaat. Dus dat we elke keer met die teugels remmen. Niet harder, remmen.
Mm-hmm.
En dat zo'n paard dan denkt, ja, ik weet wel wat ik niet moet doen, maar ik voel de behoefte om het wel te doen en ik weet ook niet wat ik dan wel moet doen.
Ja.
Dus we kunnen wel tegen ons paard zeggen, dit is niet handig om te doen. Als een paard naar mij schopt, dan zeg ik wel tegen een paard, dit is niet handig om te doen.
Mm-hmm.
Punt. Omdat het gewoon niet veilig is.
Ja.
Maar ik geef het paard altijd een ander alternatief wat hij dan wel kan doen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat stukje heel, heel belangrijk is. Je kan zeker een grens aangeven bij een paard. Je kan zeker zeggen, dit is niet handig om te doen. Dit helpt je niet verder. Maar dit kun je dan wel doen. Dus er moet altijd iets tegenover staan.
Ja.
En dat is wat heel vaak mist, zeg maar.
Ja. Wat een goeie. Hey, we zitten op 1 uur en 1 kwartier.
Ja.
Wij willen natuurlijk
al heel lang.
Heel graag een tweede podcast opnemen.
Oh ja, ja.
Want ik wil heel graag aan de luisteraars nu vragen of jullie vragen voor Annemarie hebben. Dat kan natuurlijk over jouzelf zijn. Dat kan er ook trainingsvragen zijn. Dus een speciale casus of zo van waar jij tegenaan loopt met je paard. En hoe je dat misschien moet oplossen. Dat is natuurlijk niet in een podcast... helemaal in één keer op te lossen. Maar dat je in ieder geval even aan het denken kan worden gezegd, of dat er even iemand met je meedenkt, of iets in die richting. Willen jullie die vragen even hier in de beschrijving, tussen in de reacties onder deze podcast achterlaten? Ik zal hem ook gewoon nog even op YouTube, zal ik vertellen dat we dat gaan doen, en misschien ergens op een Instagram sticker of zo, zodat we daar ook nog even wat vragen kunnen verzamelen. En dan willen we heel graag dus een tweede podcast maken over eigenlijk allemaal, vragen die we dan kunnen beantwoorden.
Ja,
en nogmaals, die kunnen dus over van alles en nog wat gaan. En dan probeer ik dat een beetje structureel in te richten. Is er voor jou nu nog iets binnen Parelli of binnen het opleiden of binnen jou dat je denkt, nou, dat zou ik nog graag wel in deze podcast kwijt willen? Of denk je, nou, dat we hebben volgens mij alles al besproken?
Ja, ik denk inderdaad dat we al een hoop besproken hebben. En ik ben vooral heel benieuwd naar, ik vind natuurlijk ook wat ik net zei, heel leuk om ook mensen verder te helpen en ook dingen te verhelderen bij mensen. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de vragen die er komen. En ik kijk heel erg uit naar de dingen die we dan weer kunnen doen. Maar ja. Nee, ik heb nu niet iets dat ik denk van, dat wil ik als laatste nog even bam erin gooien.
Dan als laatste, als mensen jou willen volgen op Instagram, Annemarie Meerkerk, gewoon toch?
Ja.
Niks erachter, ervoor, nee. Annemarie Meerkerk. Nee. Heb jij een website, ook Annemarie
ja.
Meerkerk?
Nee. Horsemanship Academy, dus dat is okay. horsemanship-academy.nl.
Mm-hmm. Ja. En als ze dus interesse hebben in die training van Rien?
Oh ja, als je dan op internet intoetst de Relaxed and Supple Horse Course... Dan kom je er wel uit.
Okay.
Dan is het denk ik de eerste die je tegenkomt.
De Relaxed and
Supple Horse Course. De Relaxed and Supple Horse Course. Oh ja, dat gaat altijd echt een beetje blablabla.
Maar het is in het Engels dus.
Ja, het is in het Engels. We zitten er volgens mij wel over na te denken of we de ondertiteling in het Nederlands kunnen doen.
Oh ja.
Maar dat kost weer even wat tijd. Dus hij is vooralsnog wel in het Engels. Ja,
ja precies.
Klopt.
Oké, okay, duidelijk. Nou, ik wil je heel erg bedanken.
Nou, jij
ik,
ook.
Ik ben heel erg benieuwd naar wat mensen gaan insturen. Ik ben ook sowieso heel erg benieuwd wat ze ervan vonden. Ja, voor mij, ik wil het gewoon nog een keer duidelijk maken. Ik ben bij jou terechtgekomen dat ik met mijn eigen paard gewoon tegen van alles en nog wat aanliep. Waar, denk ik, heel veel mensen uiteindelijk op die manier bij jou terechtkomen.
Ja.
En ik ken de naam Parelli ken ik al, laten we zeggen, ruim 15 jaar. Maar in mijn ogen was het inderdaad altijd Pat Parelli, die cowboy uit Amerika. Ja. Die met die cowboypaarden werkt, altijd western zadel. En heel leuk dat natural horsemanship, maar leuk voor mensen die dan lekker buiten rijden en bla bla bla.
Precies, ja.
Maar ik vind het gewoon heel tof dat jij nu die vertaalslag hebt gemaakt naar de sportpaarden.
Ja.
En dat dat ook gewoon werkt.
Ja, ja.
En dat we de paarden die gewoon mentaal... Ja, anders zijn misschien, ook wel fysiek natuurlijk, mm-hmm. maar dat ze gewoon net even een andere uitleg nodig hebben of een duidelijkere uitleg of dat je gewoon meer die handvatten kan krijgen. Maar jij als eigenaar daar ook natuurlijk veel beter mee om leert gaan. Dat vind ik gewoon heel tof dat jij die vertaalslag hebt gemaakt. En ik hoop dat er gewoon steeds meer mensen zijn die het ook dat ze ook zien dat het ook op die manier kan.
Me too.
En dat het niet inderdaad is in de krul trekken, in de slofteugel. En ik vind het moeilijk om te zeggen dat vaak... kijk, natuurlijk in de krul tegen een slofteugel is echt het andere uiterste. Er zit natuurlijk tussen Parelli en dat zit er ook nog een heel gebied... wat ook prima of niet prima is. Maar dat op het moment dat jij met je paard ergens tegenaan loopt... en dan misschien uit jezelf dingen doet... of misschien vanuit instructeurs dingen doet... of meekrijgt waarvan je denkt... hey, dat is niet helemaal waar ik achter sta... of dat is niet waarvan ik denk dat mijn paard dit ook leuk vindt... dat er dus ook een manier is waar dat wel gestimuleerd wordt.
Ja, precies. Ja, en uiteindelijk dus ook een manier waarop je gewoon leert... om echt met je paard te kunnen praten en te kunnen samenwerken... in plaats van dat het altijd een beetje, nou ja, alleen training blijft... of altijd een beetje ingewikkeld blijft... zonder dat je echt ook plezier hebt in hetgene wat je samen doet.
Want nog heel even als laatste dan... hoe is de vertaalslag van Parelli, dus van de start of de herstart... tot aan wel die sport? Want bijvoorbeeld een Tera, die rijdt gewoon Grand Prix met haar paard.
Ja.
En er zijn dus inderdaad ook springruiters die het doen. En er zijn ook eventingruiters die het doen. En nou, noem alle andere sporten maar op.
Ja.
Want jij gaat niet iemand aanleren hoe die een perfecte Piaf misschien moet rijden.
Nee.
Dat is niet jouw ding.
Dat kan ik niet, nee. Nee.
Dus klopt. Is het zo dat als je paard Parelli is opgeleid... dat je gewoon bij elke bewijs van random instructeur... wel die Grand Prix kan bereiken? Of is dat dan nog steeds toch wel... een andere aanpak?
Ja, echt een mega goede vraag.
Goeie afsluiting.
Ja, ja, zeker. Want Pat zegt altijd... hetgene wat ik heb opgezet... is eigenlijk alleen maar... hoe je met je paard leert samenwerken.
Ja.
En hoe je met je paard leert communiceren en hoe je echt een relatie, een partnership, hè, een partnerschap met je paard op kunt bouwen, zodat je dingen samen gaat doen in plaats van, hè, het oude plaatje wat we heel vaak zien, dat het een soort van geworstel is tussen mensen, tussen paard die wel iets proberen samen te doen, maar wat eigenlijk gewoon niet werkt. Mm-hmm. En wat dan opgelost wordt met een scherper bit, meer dwang, hè, strenger tegen hem zijn, zo, hè, totdat het paard als het ware uiteindelijk een beetje opgeeft en het dan maar gewoon doet.
Mm-hmm.
Maar dat is dus eigenlijk, dat staat los van de sport. Dus het is eigenlijk een manier van, hoe zeg ik dat nou goed? Een manier van leven, zeg maar. Een manier van naar paarden kijken. Precies, net zo. Kan nu even niet meteen op een goed voorbeeld komen. Maar dat het gaat dus om de principes. En die staan in de basis. En die staan los van de sport. Ja. Dus op het moment, hè, wat ik mijn paarden leer, is van dat ze altijd tijd krijgen om na te denken. En dat ze altijd aan mogen geven als ze dingen spannend vinden. En dat geldt in les 1. Als je misschien, als ik net een paard aan het starten ben en we hebben onze eerste sessie samen. Maar op het moment dat het paard weer thuis is en je krijgt les van een instructeur die je gaat leren hoe je wel naar die piaf of andere dingen toe kan werken. Die principes blijven hetzelfde. Dus het is niet zo dat je dan in één keer, als je dan een instructeur hebt die zegt, trek hem er gewoon doorheen, geef hem op zijn kop, hij moet nu gewoon even door. En je geeft je paard op dat moment geen tijd om na te denken. Dan zou ik zeggen, ga op zoek naar iemand anders die wat beter bij jouw principes past.
Ja.
Maar de sport die je dus doet, maakt helemaal niet uit. Het is meer de basis, de manier van communiceren, samenwerken met je paard, waar je een aantal principes in hebt van hoe je dat met je paard wil doen.
Mm-hmm.
En dat wil je gewoon helemaal doorvoeren door je hele, nou ja, paardencarrière heen, zeg maar.
En ik denk dat voor ook weer die combinatie weer heel moeilijk te vinden is.
Ja.
En daarom ben ik heel blij met Teren.
Ja, precies. Ja, en dat is voor mij dus ook heel erg leuk, dat ik nu mensen zoals Romy en zoals Tera, Milou Faber, dat is iemand anders die bij mij in de buurt zit, die eigenlijk allemaal uit die rijwereld komen, maar wel hele uiteindelijk hetzelfde willen doen als mij, alleen gewoon een andere specialisatie hebben, in de zin van, ik zit natuurlijk heel erg in het stukje zadelmak maken en hun zitten meer in een stukje opleiden van een paard. Maar dat je wel vanuit hetzelfde mindset werkt. En dan heb ik ook weer mensen die ik weer door kan verwijzen naar die mensen, die ze dan weer mee kunnen nemen naar, hè, ik doe stap 1 tot 4... en dan kunnen hun van stap 4 tot 8 of tot 10. Hè. Zo sluit dat heel mooi op elkaar aan. En dat is inderdaad de kunst, denk ik, dat je iemand vindt die zijn eigen specialisatie heeft, of het nou dressuur of springen of cross is, die jou mee kan nemen in het technische stukje, maar die ook de basisprincipes die jij hebt voor jou en je paard in het samenwerken, die daar wel ook respect voor heeft en dat in oog houdt, in plaats van, nou ja, de voorbeelden die ik net gaf.
Groeit deze groep mensen?
Absoluut.
Ja?
Absoluut, ja.
En als iemand die dit luistert, want ik heb heel vaak voornamelijk meiden die dit luisteren, jongvolwassenen, mm-hmm. Die zoiets dan horen en denken, ja, dit zou ik ook graag willen doen.
Ja.
Wat zijn voor zo iemand, want laten we even vooropstellen, er is genoeg vraag naar. De vraag groeit, denk ik ook.
Ja.
Dus als jij een Annemarie 2.0 wil worden, dan heb je best wel baangarantie, denk ik, bewijs van.
Ja.
Maar hoe word je? Ja, er is natuurlijk geen Annemarie 2.0, maar hoe word je? Wat zijn de vervolgstappen?
Ja, ik zou als eerste in Nederland, kijk, als je inderdaad de opleiding bij PET wil doen, dan is het een beetje ingewikkeld, in de zin van, je kunt een heel veel thuis doen, maar uiteindelijk moet je daarheen.
Ja.
Uiteindelijk, als je instructeur wil worden van PET, van Parelli Natural Horsemanship, dan moet je 3 maanden naar hem toe. Wat superleuk is, hoor.
Wat kost dat?
Ja, dat kost, toen ik dat wilde doen, kost dat €12.000 voor 3 maanden.
Oké. Okay.
Ik weet niet wat het nu is. Maar de andere kant van het verhaal is dat op het moment dat Pat denkt van, hé, hey, ik zie wat in jou en ik zie vooral dat je heel veel passie hebt, dan is uiteindelijk, wil hij dat geld niet een belemmering is om daarheen te gaan.
Hmm.
Dus uiteindelijk, als je dat echt wil en je doet er je huiswerk voor thuis, in de zin van dat je een heleboel dingen thuis al leert over de manier waarop hij, hè, werkt en bezig is, dan is er altijd wel een weg om bij hem te komen zonder dat je daar heel veel geld voor hoeft neer te tellen. Net zoals dat ik, hè, daar gratis langer kon blijven en ook nog eens mijn diploma via hem kreeg zonder dat ik daar ook maar een cent voor heb betaald. Dus dat is ook wel goed om nog even te noemen. Maar ik zou in elk geval in Nederland iemand zoeken zoals mij of, hè, een aantal andere mensen die echt verstand hebben van hetgene wat ze doen en die het echt leven. Kijk of je daar les van kunt nemen. En ook op internet via pet of via andere dingen al een hele hoop kunt leren. En dan kijken welke opleiding sluit daarbij aan. En dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat je dan zelf fijn vindt om te doen. Vooral zelf, dat heb ik ook altijd heel veel gedaan. Heel veel leren, heel veel investeren. Ik heb veel. Ik ben zomers vaak een aantal maanden weg geweest naar instructeurs in Zwitserland en in Engeland, zeg maar, met mijn eigen paarden.
Je kan best wel vaak een soort van
working student ergens worden. Ja, precies. Dat is echt super leerzaam om te doen.
Als je op een gegeven moment hier je leven hebt en je hebt je paarden en je hebt misschien zelfs kinderen en zo, dan wordt dat allemaal iets moeilijker.
Ja.
Maar dan zijn er nog steeds wel opties.
Zeker. Uiteindelijk gaat het erom, als je het echt wil, daar ben ik echt van overtuigd. Als je iets echt wil, je hebt daar super veel passie voor, dan vind je je weg wel daar naartoe met de hulp van de mensen die dan wel op je pad komen. En dan komt het wel goed, maar het moet wel echt een intrinsieke motivatie zijn.
Ja, duidelijk. Ja. Alright. Nogmaals, bedankt dat je hier was.
Heel graag gedaan.
Ik denk dat dit een mooie afsluitershow was, dat iedereen gelijk even weet wat ze moeten doen als, als ze helemaal gewoon te gemotiveerd zijn naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd nogmaals naar de vragen. En ik zie jou over twee weken,
geloof ik, ja.
Dus je hebt ongeveer 2 weken de tijd om die vragen.
Ja.
Deze komt natuurlijk maandag online. Dus ze hebben ongeveer 1,5 week de tijd om die vragen in te sturen. Mag natuurlijk ook. Mag in de podcast, mag ook gewoon even in een privéberichtje naar mij toe als dat chiller is voor je. Dat was hem denk ik dan, toch?
Ja. Nou, tot volgende keer. Leuk.
Tot volgende keer, jongens. Doei, doeg.
Doeg.